Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
Ik begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt.
Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
192.000 euro minder rendement.
Zelf leren beleggen.
Niemand vertelt dit.
Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
Nou, dat is toch fantastisch?
Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. Zelfs de kleinste dwerglandjes, eilandstaatjes of sprookjesbossen. Want vandaag bespreek ik dit land samen met twee nieuwe stemmen van De Kleine Boodschap. Nooit volledig, wel origineel, hopelijk grappig. Dit is de Efteling. Mensen, het seizoen breekt aan. Vogeltjes sluiten. Het gras ruikt weer naar gras. De eerste ijsjes worden gegeten. We willen erop uit. En daarom vandaag een aflevering over de beste binnenlandse mini-vakantiebestemming. Een plek waar lering en vermaak elkaar afwisselen. Een hedendaagse fantasiestaat met een knipoog naar vroeger. Welkom dus in het land van vliegende fakiers en rollende pitons. Van lange nekken en kleine zeemeerminnen. Van drijvende waterlelies en vliegende Hollanders. Dit alles vormt een samenhangend geheel van wereldwijde sprookjes, mythen en sagen. En af en toe een goede G-kracht voor het volk. Grote en kleine mensen beleven grote en kleine avonturen in de droomvlucht naar Nederlands collectieve jeugdherinnering. Jawel, we zijn vandaag in de Efteling.
Wow.
Dat is een hele chique introductie van het land wat we vandaag gaan bespreken.
Dit is denk ik de beste introductie van Kleine Boodschap ooit. Ja, en hoe komt dat nou? We zitten weer op een bijzondere plek vandaag, Paul.
Jazeker, we zijn neergestreken in Utrecht en hier aan tafel zit Leon Boelens van de podcast De Grote Podcastlas.
Toch wel een van onze favorietjes, denk ik. Tenminste, als ik even naar mezelf kijk, even los van alle pretparkpodcasts die ik volg, is dit wel mijn nummer één, zeg maar.
Ja, dat geldt voor mij denk ik ook, ja. En Leon, we hadden jullie gevraagd om in ieder geval samen een aflevering te gaan maken waarbij we de Efteling aan konden bespreken. Tenminste, dat was een idee wat we ooit hadden. Als land, als een grote podcastlasland. Want wij kunnen altijd enorm genieten van jullie podcast. En we denken dat dat wel een mooie insteek is.
Ja, want even voor onze luisteraars die nog nooit van een grote podcastlas hebben gehoord. Leon, kan jij eens uitleggen wat dat voor podcast is?
Zeker. Het is sowieso een hele mond vol. Het is een iets grotere tongue twister dan De Kleine Boodschap. Wij zijn een aardrijkskundige podcast die inzoomt op de geografie van een land. In de breedste zin van het woord. Dus wij doen elke week door mijn ander land. En dan hebben we drie hoofdstukjes, die zal ik zo nog even toelichten. Waarin we dus eigenlijk alle aspecten van een land proberen te laten zien. Daarin zeggen we wel, de disclaimer, we zijn nooit volledig, maar we proberen wel origineel te zijn. En in die hoedanigheid hebben we vandaag het land de Efteling genomen.
Geen experts, wel liefhebbers.
Geen experts, wel liefhebbers. Ja, en dat is voor deze aflevering wordt dat voor mij... Dit is misschien de moeilijkste aflevering die ik ooit heb moeten maken. Want ik zit hier natuurlijk tegenover twee experts over dit land. Ik ben zelf 5 keer in dit land geweest, denk ik. 6 keer of zo. Nou, hoe vaak zijn jullie er geweest?
Alleen in de afgelopen maand misschien al zo vaak.
Ja. Er zijn weken bij dat ik er 5 of 6 keer zit. Ja,
precies. Dus stel je voor hoe zenuwachtig ik hier moet zijn in mijn eigen huis in Utrecht voor deze aflevering. Nee, alle gekheid op het stokje. We hebben dus vandaag behandelen we het land tussen aanhalingstekens de Efteling. En wat wij altijd doen, is wij starten eigenlijk altijd met een paspoortje van het land. En in het paspoortje geven we eigenlijk een beetje de basisaspecten. Dus die zal ik ook voor de Efteling even meenemen. Als jullie daar helemaal klaar voor zijn, heren.
Zeker.
Ben benieuwd. Hopelijk gaan wij ook nog wat leren deze aflevering.
Nou, wie weet. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan. Laten we het daarop houden. Het paspoortje van de Efteling. De ligging is Kaatsheuvel, Noord-Brabant, Nederland.
Je bent een van de weinige mensen van boven de rivieren die Kaatsheuvel goed uitspreekt.
Want hoe zeggen andere mensen van boven de rivier het dan?
Ja, Kaatsheuvel hebben we vaak gehoord. Ja.
Heuvel, ja, Kaatsheuvel. De oppervlakte is ongeveer 72 hectare. Dat is ter vergelijking ongeveer 1,5 keer Vaticaanstad. Maar je hebt ook de wereld van de Efteling. Dat is natuurlijk buiten het attractiepark en alles daaromheen. Maar even voor duidelijkheid. In ieder geval in mijn onderzoekjes heb ik dat niet meegenomen in het onderzoek. Dus die tellen we nu ook even niet mee. Aantal inwoners. Ik kom erachter dat er dus nog nooit een volkstelling is geweest.
Ja, ik kan hem ook niet herinneren.
Nee. Ik heb contact opgenomen met de woordvoerders van de Efteling. Om te kijken of zij dat wel wisten. Maar ook zij zeiden, wij durven geen cijfers te noemen. Dus ik ben zelf maar even gaan graven. We hebben in ieder geval 52 laven. Er zijn in ieder geval zo'n 110 sprookjesfiguren en personen. En soms wel ruim 15.000 toeristen per dag. Dus ja, wat is je definitie van bevolking? Maar ik zou zeggen, trek ze daaruit. Hoofdstad is er niet. Kijk ook even naar jullie. Zouden jullie een hoofdstad durven aanwijzen van de Efteling?
Ja, je zou Ravelijn misschien mogen noemen.
Ja, of Hartolf, hè? Het centrale plek midden in het park.
Ja, dan ga je inderdaad. Is een hoofdstad centraal of is het aangewezen? Ik ben uitgegaan van misschien wel aangewezen, want ze hebben niet een hoofdstad, maar wel een eigenaar. Stichting Natuurpark de Efteling. Maar sinds 1985 hebben ze die hoofdstad verplaatst naar Efteling BV, als ik het goed heb. Ja. Dus dat zie ik nu bij deze even als de tussen aanhalingstekens hoofdstad. We doen ook even de anatomie. Dat is het Marenrijk, Reizenrijk, Ruigrijk, Anderrijk en Fantasierijk. Daar komen we later ongetwijfeld op terug.
Heel netjes.
De valuta, Efteling geld.
Ja.
Maar wordt sinds 2016 niet meer uitgegeven, las ik. Wordt nog wel ingenomen. Op andere plekken lokaal kun je wat gouden dukaten ophalen. En verder zijn euro's er enorm welkom. De religie. Ik kon er veel dingen vinden. Ik vond het zelf een noemenswaardig agnostisch eiland in een zee van Rooms-Katholiek Brabant.
Ja.
Alle geloven zijn in ieder geval welkom. Dus wat dat betreft open armen. De taal. Nederlands. Hier en daar wat Engels, Duits en Frans. En zeer lokaal wat Arabisch. De achternamen die ik tegenkwam, veel voorkomende achternamen. Luim, Bollegijs en Van den Loonse Duinen. De vlag, ze hebben niet echt een vlag. Maar de vlag die er veel wappert is geblokt, rood-wit. Lijkt verdacht veel op de Brabantse vlag.
Ja, moeten we eigenlijk aan Hugo vragen wat hij daarvan vindt. Maar ik denk dat hij die wel mooi vindt.
Ja, wat vind je van de Brabantse vlag? En de facto vlag van de Efteling.
Ja, de Efteling verdient eigenlijk wel een volwaardige vlag. Hè? Ze hebben trouwens wel een heel mooi wapen. Ik weet niet of je dat ook bent tegengekomen.
Ja, zeker. En volgens mij de luisteraars die dit aan heeft geklikt, die ziet dat denk ik ook al staan in de thumbnail van de aflevering. Het wapen is inderdaad prachtig. En ik zou bijna willen oproepen, als ik één iets mag meegeven deze aflevering, zou ik zeggen, joh, ontwerp een mooie vlag voor de Efteling. Ze zijn het in ieder geval wel waard. Toch?
Maar een wapen op een vlag zit dus een beetje een slechte, ja, een beetje kop uit. Hè? Ze moeten wel echt een serieuze vlag dan maken.
Ja, jullie scoren altijd vlaggen. Dat is niet per se bonuspunten, toch?
Nou ja, een wapen op een vlag. Je hebt zeg maar vexillologen. Dat is met een moeilijk woord. Dat zijn eigenlijk de mensen die de vlaggenkenners zijn. En zij hebben een x-aantal regels. En een van die regels is dat het goed en makkelijk te hermaken moet zijn. Nou, ik weet niet hoe goed jullie tekenskills zijn. Jullie komen er vaak. Maar ik vraag me af of jullie zelfs het wapen van de Efteling uit je hoofd zou kunnen tekenen.
Nee, ik denk dat je er drie op een rij zetten die redelijk op elkaar lijken. Dat ik met moeite die van de Efteling eruit kan halen.
Nou ja, het wapen van onze gemeente zit in het wapen van de Efteling, hè?
Ja, oké. Kijk, ja. Nou, er is dus al wat kruisbestuiving.
Ja.
Ja, dus ik zou zeggen inderdaad, maak een mooie. Bedenk welke vlag en welke kleuren er significant zijn voor de Efteling. Maak een mooie vlag. Dan misschien even voor de nieuwe luisteraar. Wat wij normaal gesproken doen in de podcast, de grote podcastlas. We ontleden het land. En dat doen we in 3 hoofdstukken. En in elk hoofdstuk komen we aan iets anders te tippen. En wat wij hebben gedaan is, we hebben de subhoofdstukjes verdeeld onder ons drieën. Dus elk hoofdstukje hebben wij onderling van elkaar informatie opgezocht. En die gaan we straks, als het goed is, aan elkaar vertellen. Om elkaar ook daarin enigszins te verrassen, te vermaken of gewoon te chockeren. Ik kan jullie alvast verklappen. Ik heb er al wat quizjes in zitten.
Ik dus, ook, ja.
Nou, kijk, nou, mooi.
Risico dat we daar gigantisch door de mand vallen.
Ja, maar dat is niet erg. Dan geeft je zelf ook weer genoeg leven om de komende jaren door te gaan met deze podcast. Maar even kort hoe die hoofdstukjes eruit zien. We hebben dus hoofdstuk 1. Daarin zit de demografie volksaard. Dan hebben we een stukje geschiedenis en dan hebben we een stukje politiek. Hoofdstuk 2, dat is de natuur, de economie en het toerisme. En dan hoofdstuk 3, dat is de kunst, muziek, keuken en sport. En dan aan het einde ga ik jullie nog wat eindvragen stellen over de aflevering. En dan zijn we er alweer.
Deze hoofdstukjes zijn natuurlijk vooral gemaakt op wat jullie normaal gesproken doen. Het bespreken van alle landen ter wereld. En ik heb ook al steden en provincies voorbij horen komen. En ja, nu is het aan ons om het een beetje te shoehornen in de Efteling. Hè?
Ja, nee, precies. Dus ik heb ook in mijn onderzoek sommige dingen heel ruim genomen. Dus je moet inderdaad het een en ander met een knipoog nemen. Maar volgens mij hebben jullie precies hetzelfde gedaan. Dan komen we er op die manier wel uit. Toch?
Ja. Zeker.
Top. Goed, de demografie en volksaard van de Efteling. Ik wilde beginnen met de anatomie van de Efteling. Dus hoe zit de Efteling nou in elkaar? Want ik vind het al wel leuk om in ieder geval met jullie over te hebben. Want waar hebben we het nou precies over? Nou, het is verdeeld, zoals ik al zei, in 5 verschillende rijken. Ik begin even bij het Marenrijk. Marenrijk, noordwestelijke hoek. En wat ik leuk vind, alle rijken hebben ook een eigen kleur. Dus dan in het park kun je dat al precies zien. Weten jullie wat bij Marenrijk hoort toevallig?
Groen.
Groen, zeker. Is vernoemd naar het oud-Hollandse woord voor vertellingen. Dat is namelijk Maren. Ik ken het woord namelijk niet. Maar dat slaat natuurlijk op de belangrijkste attracties. Sprookjesbos, Droomvlucht, gaat heel erg daarover. En vond ik, hier woont wellicht ook het bekendste volk van de Efteling. Een volk dat, waarvan ik begreep, in de laatste ijstijd naar het zuiden is getrokken omdat ze het in het noorden te koud hadden. Dat volk heeft zich daar nu gesetteld in hele mooie scheve huisjes. Ze hebben zelfs een monorail, dus die zijn best hip tegenwoordig. En dat zijn natuurlijk de Laven. Zij wonen in Lavenlaar. En een laar is een ander woord voor een open plek in het bos. Dus tel uit je winst. Ik las op de website dat er 52 laven zijn. Maar ik las ook dat er huisjes zijn waar je ze wel hoort, maar niet ziet. Ja, en dan tellen ze dan mee in de volkstelling, zou ik bijna willen vragen. Ik zou zeggen, ja, als je ze hoort, dan zijn ze er wel.
Maar hoeveel zijn het er dan, hè?
Ja.
Ik denk dat die 52 er wel echt zichtbare zijn, die je kunt zien. Ja.
Ja, dus laten we zeggen, nou, in ieder geval 52. Want we weten niet wat er in dat huisje, wat in die huisje gebeurt.
Ik weet zeker dat we luisteraars hebben die het al een keer geteld hebben.
Ja, en anders misschien mensen die er nu lopen en denken, ik ga er even heen om ze even te tellen. Nou, laat even weten hoeveel het er zijn. Daarnaast heb je het Reizenrijk. Dat is het Noordoosten. Weet je wat van welke kleur dat is?
Geel.
Geel, ja.
Wow, Tim, je zit er beter in dan ik, hoor.
Tim heeft het echt goed voor elkaar. Reizenrijk verwijst volgens mij vooral naar de belangrijkste attractie Carnival Festival, waar je een reis maakt, daadwerkelijk. Dus Reizenrijk. Maar ik zag ook de pagode en de gondoletta. En daar kun je natuurlijk ook een reis mee maken. Dus het is maar hoe breed je hem trekt. Dus wat dat betreft goed gekozen naam, denk ik. Daarnaast het Ruigrijk. Kleur?
Blauw, denk ik.
Rood.
Rood.
Starrood?
Ja.
Oh.
Ja. Ruig klinkt natuurlijk ruig vanwege Python, Vliegende Hollander, Joris en de Draak en de Baron. Mogen de Baron 1898 afkorten tot de Baron?
Ja, okay, absoluut.
Top. Doe mij zelf ook altijd.
Ja, ik weet niet wat de mores zijn binnen Eftelingland. Voor hetzelfde word ik gekielhaald omdat ik niet 1898 erachter zet. Je weet het niet. Persoonlijk is mijn allergrootste vijand van het hele park staat ook in Ruigrijk. En dat is namelijk dat schommelschip, de halve maan. Dat is echt degene waar volgens mij menig mensen het meest misselijk van wordt.
Mee eens, ja.
Ja, dat is ook één keer en niet weer, zeg maar, voor mij, wat dat betreft.
Even een tipje. Ga erin met een goed gevulde maag. Dan valt het reuze mee.
Ja, maar mijn gevoel zou juist zeggen, goed gevuld is slecht idee. Maar
ja.
Nee, dat denkt iedereen. Maar als je echt een stevige bodem legt, dan kom je een heel eind makkelijker door al die achtbanen en schommelschepen heen.
Ah, oké, check. Goeie. Ja, die schommelschepen, daar denk ik altijd, je moet naar één specifiek punt kijken in de verte en dat dan proberen vast te houden. Maar goed, of je er dan nog voor je lol in zit, vraag ik me ook af.
Ik weet het niet, Tim. Ja, we zitten meestal met dochters erin, dus dan moet je naar de zijkant kijken af en toe. En dat is funest, ja.
Ja, goeie. Daarnaast heb je Fantasierijk. Kleur?
Ik durf niks meer te zeggen. Ik ga gewoon blauw op, want die moet er een keer langskomen.
Ja, bijna goed paars.
Oh. Ja, er zit een soort van blauw in. Fantasierijk is de laatste. En ook de enige met een woordgrap, volgens mij. Fantasierijk. Vernoemd naar Symbolica. Paleis der Fantasie.
Hm? Ja.
En natuurlijk in het centrum en in het westen. Dus volgens mij de entree zit hier, hoort hier dan officieel ook bij.
Ja.
En de laatste is mijn persoonlijke favoriet. Anderrijk.
Blauw?
Ja, lekker bezig. En wat ik mooi vond is dat er omschreven stond dat de enige overeenkomst van het andere rijk is dat er geen overeenkomst is. Ja, en dat het daarom ander heet. Maar ik vind het leukste qua opzet natuurlijk vanwege mijn achtergrond met de liefde voor de geografie. Want ze hebben allemaal invloed uit Zuid-Amerika, Alpengebied en de Arabische wereld. Ik noem wat namen van de dingen die er staan. De Piranha, Vater Morgana, In de Zwarte Kat, Casa Caracol, Vrouw Boltes Kuche en Bekkerij Krumel. Ja, dan ga je wel de wereld rond, toch? Dat vond ik een hele leuke.
Hey, je had het over de windrichtingen, maar wist jij dat voor 1997 dat de parkdelen ook naar de windrichtingen heten?
Was het toen gewoon Noord, Oost, Zuidwest?
Ja, toen het Westerpark, het Noorderpark, het Oosterpark en het Zuiderpark.
Dat is wel een stuk overzichtelijker.
Ja.
Ja, alleen ze navigeren dus nu ook anders tegenwoordig. Want als jij een kaart van de Efteling ziet, gewoon de getekende kaart. Het noorden ligt niet aan de bovenkant van de kaart. Super handig.
Ja, want de ingang is in het westen, toch? Ja, precies. Als je binnenkomt en je krijgt de kaart, dan zullen ze waarschijnlijk de ingang in het zuiden hebben geplaatst.
Ja, precies. Ja. Ja,
dus dit is precies waar onze werelden botsen. Ja. De kaartlezers onder ons die zouden daarmee oneens zijn. Behalve als er gewoon een kompasje op staat natuurlijk. Ja, dat kan ook.
Je hebt geen Mercator-projectie en zo. Je hebt de verschillende oriëntaties van de Efteling-plattegrond in de loop der jaren.
En wat je er allemaal buiten de wereld van de Efteling nog in meeneemt. Ja. Ik wil nog even inzoomen op het Sprookjesbos. Want daar wonen de meest uiteenlopende figuren. Vanuit sprookjes natuurlijk. Totaal 30 sprookjes. Weten jullie een beetje de achtergrond van wie die meeste sprookjes heeft geschreven?
Grimm sowieso een grote natuurlijk.
Ja, Grimm is in principe degene waar de meeste sprookjes naar te herleiden zijn, inderdaad.
Ja, Hans-Christian Andersen.
Hans-Christian Andersen heeft er 4. Er is nog eentje met 4.
Perrault,
Charles Perrault.
Heeft hij er 4?
Die heeft ook 4, ja. Oh.
En dan natuurlijk koningin Fabiola.
Hey, kijk, die had ik inderdaad nog als soort trick question ingedaan. Ja. Zij heeft ook nog haar eigen sprookje geschreven. Wat weet je daar het verhaal achter?
Ja, volgens mij had Fabiola, die destijds koningin van België was, had haar eigen sprookjesboek geschreven met meer dan één sprookje. En volgens mij was het Peter Reinders, de techneut van de Efteling destijds, die dat boek had. En die dat een bijzonder aansprekend sprookje vond. En die dacht, we gaan gewoon eens contact zoeken met het Koninklijk Huis van België. En kijken of we koningin Fabiola zover kunnen krijgen om ons toestemming te geven om dat sprookje uit te beelden.
Ja, ik vind het echt geweldig. Even voor duidelijkheid, dat is de Indische waterlelies.
Ja, ja, klopt. Ja,
ja, ja, dat is, ik vind het echt een geweldig verhaal. Er zit ook nog één sprookje van een Italiaan in.
Oh, van Pinocchio natuurlijk.
Ja, Pinocchio. Carlo Collodi. Originele creaties zijn er ongeveer 12. Dus dat vind ik ook wel mooi. Ik ging even een beetje inzoomen op waar die sprookjes zich afspelen. Zeg maar niet zozeer in de Efteling, maar in het vertellen ervan. Het is vooral in Europa. Eigenlijk voornamelijk Duitsland en Frankrijk. Frankrijk heb je dus door Roosje Assepoester, dat soort dingen. Trollenkoning waarschijnlijk Scandinavië of IJsland. Want daar zijn de trollen het grootst. Pinocchio is inderdaad Italië. Dan heb je nog de draak. Nou, geen land. Maar als het een land zou zijn, dan waarschijnlijk richting China. Of in ieder geval richting het oosten. Indische waterlelies. En dan het sprookje wat mij betreft de titel wint. Beste sprookjesnaam ever. Namelijk de tuinman en de fakir. dus die gaat heel erg de oude wereld over. Niet echt naar de Amerika's. Maar ook weinig Nederlands. Eigenlijk geen één sprookje waarvan je zou kunnen zeggen, ja, kijk, ze zouden zich kunnen afspelen in Nederland. Maar er zit geen duidelijke Nederlandse signatuur in de sprookjes zelf.
Nee.
Maar dat maken ze wel goed met de attracties buiten Sprookjesbos. De verhalen van de attracties buiten Sprookjesbos. Je hebt de Bron over de goudmijn. Die is gebaseerd op het daadwerkelijke mijn in Heerlen en Essen, waar ze heen zijn geweest. Want in Nederland heb je geen echte goudmijn gehad, ooit.
Maar wel mijnen.
Ja. Wel mijnen, ja. Je hebt natuurlijk het verhaal van de roversbende de Bokkenrijders. Nou, een legende op een echt bestaande roversbende. Die in het Brabantse Kempen en het Nederlands-Belgische Limburg overal ronddolden. En ik kwam erachter dat ze immaterieel cultureel erfgoed van Limburg zijn, officieel.
Ja.
Vind ik best leuk. Nou, dat is dus een ander verhaal. En een ander is natuurlijk de Vliegende Hollander. Het verhaal van Willem van der Dekken, die op paaszondag vertrekt uit Holland. En daarvoor... daarbij stelt dat God of de duivel, de kapen vaar ik om, al moet ik varen tot het laatste oordeel. En de duivel die dat dan hoort en zegt, weet je wat, hier heb je een schip waarmee je tot de eindigheid mag varen rond de kaap. Dus eigenlijk heb je dus de Nederlandse sprookjes, de gemene deler van de Nederlandse sprookjes buiten het Sprookjesbos, ging eigenlijk over eenzame mannen die hoogmoed hebben, op zoek zijn naar rijkdom en daarin falen. Dus dat vond ik wel een mooie analogie van de Nederlandse sprookjes.
Hopen dat ze daar ook wel een keer van afstappen in de toekomst. Want het is wel een beetje een one-trick pony wat dat betreft.
Ja.
Het is een goede samenvatting van het overkoepelende thema van de Efteling, ja, denk ik.
Ja. Ja, en je hebt natuurlijk ook nog Joris en de draak. Die vind ik heel leuk, want Joris is natuurlijk de legendarische drakendoder. En zijn schild, zijn beeldmerk is een rood kruis. Daarvan zullen sommigen zeggen, als je dat een sprookje noemt, nou, dan is het laster. Want Joris is... ook wel bekend als Georgius van Cappadocië en beschermheilige van Engeland, onder andere. Maar dus ook van Amersfoort, waar ik vandaan kom. Dus ik kende Joris en de draak ken ik al heel lang. Staat ook op de vlag van Engeland, ook op de vlag van Amersfoort en ook 5 keer op de vlag van Georgië. En is naamgever van het Vlaamse dorp Sint Joris Weert. Ja,
ja. Oh, nee, nog geweest ook.
Ja, nou, ja, bij deze. En dan tenslotte nog de Nationale Feestdag. Die is er. Weet jullie welke dat is?
Ik zou dan voor 31 mei gaan. Of, ja, 31 mei gaan.
Ik heb hier geen 31 mei staan. Ik weet niet wat de 31 mei is.
Ja, dat is de officiële openingsdag van het Sprookjesbos.
Ja, dan ga ik voor 7 juli, de dag van het sprookje.
Ja, 7-7. Ja, de datum. Dus inderdaad, dag van het sprookje. Hebben ze zelf ook soort geïnitieerd. En Ik las dat het getal 7 werd gekozen omdat er in heel veel sprookjes zitten 7. 7 muilslaarzen, 7 dwergen, 7 geitjes. Nou, dat soort dingen.
Als Aquanura start, dan tellen ze ook af van 7 tot 0.
Nou, kijk. Dus 7 is een heilig getal in het Sprookjesbos.
Zeker.
Ja. Ja, en dan gaan we door naar het volgende blokje, namelijk de geschiedenis van de Efteling. Voor mij best een uitdaging, nou ja, niet zozeer om dat uit te zoeken, maar wel om dat op een korte en bondige manier te vertellen.
Ik pak nog een drankje, Tim.
Jij kent mij inmiddels. Ja, als we gaan kijken naar de geschiedenis van de Efteling, dan zullen heel veel mensen terugdenken aan 1952, het openingsjaar wat nu overal wordt gecommuniceerd. Dat is eigenlijk de opening van het Sprookjesbos, want de geschiedenis van de Efteling gaat veel verder terug, namelijk naar de 14e eeuw.
Okay.
Want in de 14e eeuw stond er voor het eerst op de kaart van Brabant een buurtschap of een gehucht, een klein dorpje, dat luisterde naar een naam die leek op Efteling. En dat gehucht dat lag een beetje op de plek waar nu uiteindelijk ook het attractiepark de Efteling ligt. Dat gebied heeft in de loop der tijden heel wat verschillende namen gehad. Eftelink, Dafterlingen, Achterling, Erstelingen en de Esteling. Waarbij de S waarschijnlijk later is verbasterd naar de F. En toen heette dat buurtschap ineens Efteling. En nou ja, dat heel vaak wordt de vraag gesteld. Waar komt nou de naam van het park de Efteling vandaan? En daar verzint de Efteling altijd hele mooie verhalen bij. Over een of andere herberg die ergens in een bosgebied lag. Maar het is dus gewoon de naam van het dorpje. Wat op de plek lag waar de Efteling nu is.
Het zou de Efteling niet zijn als hier een mooi sprookje omheen zouden zitten, toch?
Ja, ja, precies. Overigens leuk, weet je, in het Sprookjesbos vind je ook een herberg. Die luistert naar de naam Herberg de Ersteling.
Kijk.
Nou ja, wat gebeurde er dan in dat gebied? Het was eigenlijk, ja, wat ze vroeger noemden, was het hele gebied waar nu de Efteling ligt, waren woeste gronden. Dus het was heide en moerassen en vennetjes. En in de loop der eeuwen hebben ze dat op allerlei manieren ontgonnen. Er is turf gewonnen. Vandaar ook de naam van Kaatsheuvel. In de carnavalsperiode. Paul, ik kijk naar jou.
Turfstekersland.
Turfstekersland. Ze werd turf gewonnen. Er werden schapen gehouden. Die begraasden de heide. En uiteindelijk ja, was er sprake van overbewijding. Waardoor het stuifzand ontstond. Wat we nu kennen als de Loons en Drunense Duinen. Later vond er ook bosbouw plaats in het gebied. Eerst eikenbomen. Voor het looizuren van de bast van de eik. Dat werd gebruikt om leer te looien.
Oh,
en dat
okay.
Verwijst weer ja. Naar de schoenindustrie. Die natuurlijk in de regio van de Efteling groot was. Later dennenhout. Voor de mijnbouw.
Ja.
En uiteindelijk werd er in het buurtschap vooral akkerbouw bedreven. Dus het gebied waar nu de Efteling ligt, daar stonden vroeger een aantal boerderijtjes. En als je heel goed kijkt, dan kan je hier en daar nog wat sporen vinden van dat oude buurtschapje. En uiteindelijk is dat in het begin van de 20e eeuw langzaam maar zeker van de kaart verdwenen.
Zo mooi dat je dus eigenlijk een soort geschiedenis hebt van het Nederlandse cultuurlandschap. Van zeg maar alles op elkaar en alles bij elkaar. We hebben allemaal verschillende soorten boeren, alle verschillende soorten natuur die je gebruikt, de sparken. Ja, wel interessant.
Nou, het leuke is, je hebt ook een vakantiepark bij de Efteling nu. Dat heet Vakantiepark het Loonse Land. Daar ligt een natuurgebied achter. En in dat gebied hebben ze al die verschillende landschapsvormen nagemaakt.
Oké, ja, leuk.
Nou, en dan gaan we dan kijken naar de Efteling zelf. Dan gaan we naar de jaren 30 van de vorige eeuw. Dat was natuurlijk het interbellum, de tijd tussen de twee wereldoorlogen. En er was hier in de regio in Brabant sprake van heel veel armoede, van heel veel werkloosheid. En de kerk, de katholieke kerk, die toen heel erg belangrijk was, ja, die vreesde voor ja, het verval van de samenleving. Die waren bang dat mensen gingen drinken, dat mensen de grote stad gingen opzoeken voor hun vermaak. Dat ze naar de kermis gingen, wat echt het vermaak van de duivel was. Dus ontstond in 1933 een initiatief voor het Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark. En daar zaten drie mannen achter. Kaplaan Ritra, Pastoor de Klein en Jacques Smit. De voorzitter van de lokale voetbalvereniging. DESK, waar staat dat voor, Paul?
Door Eendracht Sterk. Nee, wacht.
Door Eenheid Sterk Kaatsheuvel.
Oh, bijna goed.
En die drie die kwamen dus met het idee om een sport- en wandelpark te beginnen. Op de plek waar nu de Efteling ligt. Op die manier zorgden ze namelijk voor heel veel werkgelegenheid in het gebied. Want het hele park zou worden uitgegraven en aangelegd door werkelozen uit Kaatsheuvel.
Ja.
Dat was ook een werkverschaffingsproject. En het zorgde voor een verantwoorde katholieke vorm van vermaak. Want daar konden de mensen gaan wandelen en gaan sporten.
Ah, kijk aan. Ja.
Dat is de origin story van de Efteling.
Ik vind die namen die ze daaraan geven ik altijd heel fijn. Het is gewoon recht toe, recht aan. Niks geen moeilijk. Gewoon wandelpark, punt.
En het leuke is dat heel veel pretparken die nu nog bestaan in Nederland. Kijk bijvoorbeeld naar een Duinrel. Volgens mij ook een Drievliet, een Bergendal. Die zijn allemaal in de jaren 30 ontstaan op dezelfde manier als de Efteling.
Ja, Walibi niet. Want dat was in de jaren 30 niet zo erg makkelijk te bouwen.
Dat was een beetje nat.
Ja.
Op 19 mei 1935 opende toen het Sport- en Wandelpark met sportvelden, een grote speeltuin, een wielerbaan, een wandelbos en vijvers. En je denkt misschien van, nou, dat was een beetje een stadspark, hè, zoals je dat hier in Utrecht ook kent. Maar als je kijkt naar de ooggetuigenverslagen, dan had je destijds ook een horecapaviljoen waar al flink werd gefeest. Je kon een abonnement kopen op het Sport- en Wandelpark. Ze hadden een avondopenstelling en er werd ook muziek gedraaid bij de ingang. Dus het was toch al een beetje een voorloper om een pretpark.
Ja, het is natuurlijk ook naïef om te denken dat als je daar een mooi park neerzet, maar wel iets van horeca schenkt, of in ieder geval mensen bij elkaar laat komen, dat het dan allemaal wel vroom en netjes zou gaan. Ja. We zijn nog wel in Brabant natuurlijk.
Ja, precies. Nou ja, toen kwamen natuurlijk de oorlogsjaren, de Tweede Wereldoorlog, en vlakbij de Efteling lag de mast.
Munitionsausgabe stellen.
Ja, het munitiedepot van de Duitsers voor het vliegveld Geelse-Rijen. En doordat dat naast de Efteling lag, liep het park ontzettend veel schade op. Dat werd echt helemaal kapot geschoten. Tijdens de oorlogsjaren voetbalde er trouwens ook een team van onderduikers op het park. Die werden de parktrappers genoemd. En na het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1944, toen trok ook nog een gezin uit Kaatsheuvel dat geen huis meer had, trok in de blokket van de scouting. En dat huisje staat nog steeds in de Efteling. En dat is wat we nu kennen als het huisje van vrouw Holle. Daar hebben mensen gewoond.
Zo, oké, interessant.
Nou ja, na de oorlog wordt het Sport- en Wandelpark snel weer opgebouwd. Maar dan beginnen er bij de gemeente, met name bij burgemeester Reinier van der Heijden, ook wat plannen op te borrelen om het park wat groter aan te pakken. En vooral om toeristen van buiten af te trekken. Dat raakt een beetje in het slop gedurende de jaren. Maar dan komt in 1949 tentoonstelling De Schoen. En je zou dat tegenwoordig een business-to-business event noemen. Dat is eigenlijk een grote beurs en tentoonstelling in het park wat we nu als de Efteling kennen. Waarin de schoenfabrikanten uit de regio hun schoenen lieten zien. En als je daar de foto's van ziet, dan zie je dus ook echt mooie paviljoententen, mooie prikkabels, een kermisje was er gemaakt. Dus ja, ook weer al een beetje dat pretpark. En nou, die beurs was een ongelooflijk succes. En dat was eigenlijk de aanleiding voor de burgemeester en de gemeente om te zeggen van, oké, we gaan nu doorpakken. En uiteindelijk opende op 11 mei 1951 de Efteling. Toen kreeg het ook echt die naam. Met een speeltuin en een theehuis. Nou ja, niet dat Sprookjesbos, hè, want als mensen het hebben over de Efteling, dan denken ze vaak dat het begon met het Sprookjesbos. Nou, in het eerste jaar was er nog geen Sprookjesbos. Maar waar komt nou dat Sprookjesbos vandaan? De vrouw van de burgemeester, Reinier van der Heijden, die kwam op het idee voor een sprookjestuin. Omdat in Eindhoven, waar haar broer woonde en werkte bij Philips, daar had Philips een sprookjestuin aangelegd ter gelegenheid van hun zoveeljarig bestaan. Dat werd daar geen succes, want er brak een of andere epidemie uit en daardoor kon die sprookjestuin niet open. Nou, doet ook weer een beetje denken aan de recente jaren natuurlijk. Maar zij was zo gecharmeerd van het idee dat zij met het idee kwam om zo'n sprookjestuin in de Efteling te stichten. Nou ja, zoals al vaker, achter een krachtige man staat ook een slimme vrouw. En ja, eigenlijk het idee van het Efteling Sprookjesbos komt dus van de vrouw van de burgemeester. Ja, die schakelde dus haar broer Peter Reinders in, dat was een techneut. Die bedacht allerlei leuke techniekjes om toe te passen in de sprookjes. En hij kwam weer op het idee om Anton Pieck in te schakelen. Want die stond op dat moment bekend om al zijn prachtige tekeningen en kalenderplaten. Dat ging niet helemaal van een leien dakje. Dat kostte wel wat tijd en wat overtuigingskracht. Maar uiteindelijk werd Anton Pieck dus aan boord gehaald om het Sprookjesbos van de Efteling te ontwerpen. Maar het is dus niet zo dat Anton Pieck aan de wieg van de Efteling heeft gestaan. Dat zijn echt andere mannen en vrouwen.
En hoe moet ik dit dan voor me zien toen het opende? Was dat dan met weet ik veel, een dubbeltje entree? Of kon iedereen gewoon naar binnen lopen? Of hoe werkte dat?
De entree in 1952, dus het jaar waarin het Sprookjesbos opende, was 85 cent.
Ja. Oh ja, oké. Maar het was wel echt. En de doelgroep was dat toen ook gewoon van, joh, iedereen die hier in de omgeving woont en hier naartoe komt? Of was het echt voor een specifieke groep mensen bedoeld?
Nou ja, dat veranderde snel. Want een jaar later werd het zwembad geopend. Dus het was een zwembad voor ook jeugd uit de omgeving. Dus eigenlijk werd de doelgroep al vrij snel heel breed. Eigenlijk de hele familie. En later, maar daar komen we zo meteen op, ging men zich ook steeds meer op jongeren richten. Maar in het begin draaide het met name om de gezinnetjes.
Ja, oké.
Dat is nu natuurlijk nog steeds de doelgroep van de Efteling.
Ja.
Nou ja, het Sprookjesbos opende uiteindelijk op 31 mei 1952 met slechts 10 sprookjes. Hè. Nu zijn er 30. En 31 mei 1952 wordt nu gezien als de openingsdatum van de Efteling. Maar je hoort het al, daar heb ik zo, zet ik zo vaker mijn vraagtekens bij.
Wel eens, ja.
Ja, precies. Nou, een heel verhaal. We zullen de rest van de geschiedenis van de Efteling, daar zal ik wat sneller doorheen stappen. In de jaren 50 kwam de ontwikkeling van de Efteling echt in een stroomversnelling. Dat Sprookjesbos was een groot succes en er kwamen ieder jaar enorme massa's mensen. Dus je ziet dat er in de jaren 50 heel veel is bijgebouwd. Er zijn ontzettend veel sprookjes gebouwd. Ook een aantal eerste attracties. Dan kan je denken aan de Roeivijver, de Kanovijver, het Kinderspoor. Maar dus ook dat zwembad. Hollebol Gijs werd geïntroduceerd in de jaren 50 al. En het café-restaurant, het grote witte restaurant naast Vogelrok, wat toentertijd het grootste restaurant van Nederland was. En dat werd ontworpen onder architectuur door meneer Perquin. En dat was weer een broer van de vrouw van de burgemeester. Nou, in de jaren 60 en 70 gaat het dan wat rustiger aan met de ontwikkeling van de Efteling. Er gebeurt dan in die 20 jaar niet heel veel. Een aantal hoogtepunten zijn toch wel de bouw van het sprookje Indische Waterlelies, waar we het net al over hadden in 1966. Dat opent toch een beetje de ogen van, hey, we moeten iets gaan doen met showtjes. En ja, daaruit ontstaat ook weer het idee voor het Spookslot, wat uiteindelijk in 1978 opent, wat de eerste echte serieuze attractie is. Andere toevoegingen in de jaren zijn bijvoorbeeld de stoomtrein, het diorama, maar ook het eerste verblijfspark bij de Efteling, het Kraanven. En in de jaren 70 neemt Ton van de Ven het stokje over van Anton Pieck. En ik denk dat Ton van de Ven als ontwerper toch, nou ja, misschien wel minstens net zoveel invloed heeft gehad op de huidige verschijningsvorm van de Efteling als Anton Pieck. Nou, in de jaren 80 komt de groei van de Efteling weer in een stroomversnelling, dankzij Herman ten Brugge-Kate, de directeur toen. Die kwam namelijk met een masterplan voor de nieuwe Efteling. En in de jaren werd er ontzettend veel bijgebouwd. Ieder jaar was er wel minimaal één nieuwe attractie. Python, Gondoletta, Halve Maan, Piranha, Carnaval Festival, de oude Tuffers, Polka Marina, de Bob, Fata Morgana, Pagode. Nou ja, je merkt het. In hele korte tijd ontzettend veel gebouwd. En daarmee werd de doelgroep van de Efteling dus ook veel groter. Want het ging niet alleen meer om de gezinnen met kinderen, maar ook om de jeugd. En dat legde de Efteling geen windeieren. Want het werd een nog groter succes.
Hoe werd er gereageerd op zo'n eerste Python bijvoorbeeld? Want dat was wel echt een trendbreuk dan, toch of niet?
Binnen het park waren daar de meningen over verdeeld. Anton Pieck was er initieel geen fan van, maar hij vond het op zich wel prima dat het dan in een uithoek kwam te staan en dat de kleuren nog enigszins binnen het palet pasten. Maar het feit dat daar een hoop jongeren op afkwamen betekent ook dat ze bijvoorbeeld meer aan beveiliging moesten gaan doen. Oh, ja. Dingen waar ze voorheen vrij weinig aan deden eigenlijk. En er moest ook onderhoud worden gedaan. Dan wisten ze ook niet, oh, we kopen zo'n grote baan aan. Ja, dan heb je wel minstens 4 monteurs nodig die daar dan iedere dag controles doen en zo. Wat moet ook? Ja, dus heel die organisatie veranderde daar ook. Professioneler meteen.
Maar de Python ligt dus bewust in een uithoek van het park, zo ver mogelijk van het Sprookjesbos af.
Ja, ik wou dat zeggen, want het is niet alleen fysiek een afstand, maar ook mentaal best wel een grote afstand tussen Doornroosje en de Python, zeg maar. Ja,
maar het was natuurlijk wel een mijlpaal in de ontwikkeling van de Efteling.
Ja.
Want het was toentertijd de eerste stalen achtbaan op het Europese vasteland.
Zo, oké. Ja, innovatief.
Dan komen we in de jaren 90 en dan worden ze toch een beetje bang in de Efteling. Want wat gebeurt er dan in Frankrijk? Dan komt de Euro Disney.
Oh ja.
Wat we inmiddels kennen als Disneyland Parijs. En hoewel ze het niet toegaven destijds, waren ze daar stiekem wel ontzettend bang voor. Gelukkig kwam Paul Beck naar de Efteling als algemeen directeur. En dat was een directeur van grote stappen. Hij bouwde in een paar jaar tijd een aantal belangrijke attracties. Het Lavelaar, maar ook Droomvlucht en Villa Volta. Maar misschien nog wel belangrijker. Hij ging ook echt bouwen aan de wereld van de Efteling. Hij opende het Efteling Hotel. Net op tijd voordat Disneyland Parijs opende. Maar hij bouwde ook een enorme nieuwe entree. Het Huis van de Vijf Zintuigen. En hij opende het Golfpark. Daarna kwam de ontwikkeling van de Efteling weer een klein beetje in wat rustiger vaarwater met het aantreden van de volgende directeur, Ronald van der Zijl. Die krijgt altijd te horen dat hij heel weinig gedaan heeft in zijn periode. Hij schijnt ooit gezegd te hebben, 1 attractie in 7 jaar is genoeg. Nou, daarmee streek je wel een beetje tegen de haren in van de gemiddelde Efteling-fan. Maar bij ons heeft hij in een interview gezegd dat hij dat nooit zo bedoeld heeft en dat hij 1 keer in de 3 jaar wel genoeg vond. Uiteindelijk heeft hij toch best wel wat attracties geopend. Vogelrok, het theater, Pannendroom en de Vliegende Hollander. Maar minstens zo belangrijk is dat hij echt een aantal belangrijke structurele stappen heeft gezet. Wat eigenlijk aan de basis staat van de wereld van Efteling zoals we die nu kennen. Zo heeft hij die thematische rijken geïntroduceerd waar jij het al over had, Leon. Hij heeft de infrastructuur van het park heeft hij op zijn kop gezet en geschikt gemaakt voor grotere bezoekersaantallen. Met de Pardoespromenade en de Brink, het Harthof, het plein van Symbolica zoals we het nu kennen. Maar hij heeft ook nieuw leven geblazen in het Sprookjesbos. Daar was 10 jaren geen enkel sprookje meer toegevoegd. En hij heeft gezegd, dit is ons unique selling point. We moeten weer sprookjes gaan bouwen. Heel slim natuurlijk. En hij heeft de Winter Efteling geïntroduceerd. En hij heeft ervoor gezorgd dat er eindelijk weer verblijfsaccommodatie bij de Efteling werd geopend. Dus ja, hij heeft in die paar jaar tijd toch ontzettend veel bereikt voor de Efteling.
Ja, het is niet blind staren op de kwantiteit, maar ook op de kwaliteit.
Ja,
dat
precies.
Zou ik een beetje zijn. Je had beter kunnen zeggen dan één keer in de 7 jaar een attractie.
Ja. Ja. Ja, en toch een paar belangrijke besluiten nemen die uiteindelijk ervoor gezorgd hebben dat de Efteling bijvoorbeeld jaar rond open ging een aantal jaar later. Want ja, als de Winter Efteling er niet was geweest, was het park nooit jaar rond open gegaan.
Ja.
En ja, dat is een beetje waar ik mijn geschiedenisblokje eindig.
Ja, ik ga er dadelijk weer een beetje op in, Tim. Want we zullen even de politiek gaan bekijken zoals die hier rondom de Efteling leeft. Nou, laten we eens in de Efteling zelf gaan kijken. Want als je de Efteling aan zich beschouwt, dan is het eigenlijk een soort van lappendeken van kleine koninkrijkjes. Met een aantal koningen die we wel kunnen duiden. Soms zijn ze niet helemaal duidelijk. Maar we hebben bijvoorbeeld een Pasja in een hoekje van het park zijn eigen koninkrijkje hebben. We hebben Pardulfus, die centraal in het park een koninkrijk beheerst met symbolica. En we hebben Oberon, die bijvoorbeeld in Droomvlucht nog een koninkrijk heeft. Alleen ja, in het Sprookjesbos zelf heb je nog veel meer mini-koninkrijkjes. Maar daar weet ik eerlijk gezegd niet al koningen van uit mijn hoofd. Ken jij er nog een paar zo?
Ja, de Chinese keizer natuurlijk.
Ja. De sultan toch? Zeg maar van de fakir en de tuinman.
Oh, dat zal er vast in zijn, ja.
Dat is ook een heerser.
En de keizer met zijn nieuwe kleren.
Ja.
Inderdaad, ja. Nou, we hebben ook nog een baron, maar dat is dan niet echt het hoofd van het koninkrijk natuurlijk. Maar ik denk dat als heel veel mensen, heel veel Nederlanders denken aan de Efteling en politiek, als je die twee in één zin samenvat, nou, is er een naam die bij jullie dan opkomt misschien?
Carnaval Festival.
Oeh, ja, ik dacht meer aan Geert Wilders.
Ja, precies.
Als in ieder geval zelfverkondigd groot Efteling-liefhebber.
Ja, hij heeft een keer gezegd dat hij wel 30 keer achter elkaar in de Python is geweest, toch? Zoiets had hij
nee, Droomvlucht. Droomvlucht is zijn favoriete attractie. Ja. Ik weet niet of hij de recente wijziging aan attracties ook kan waarderen. Maar dat is blijkbaar zijn favoriete attractie.
Ja.
Nou, ligt Efteling natuurlijk in Kaasheuvel, als onderdeel van Loon op Zand. Nou, daar vindt ook wel politiek wat plaats. En zoals Tim net al meldde in het geschiedenisverhaal, Ranier van der Heijden was een van de grote mensen achter het opkomen van de Efteling. Dit is uiteindelijk degene onder wiens bewind, en dat is een beetje het bijzondere, hij was de burgemeester van de gemeente, Kaasheuvel ligt alleen op Zand, maar hij was ook de voorzitter van Stichting Natuurpark de Efteling. Dus
twee petjes op.
Dat zat wel verstrengeling van belangen wel, zeg maar. Ja, op een paar punten was dat misschien een beetje dubieus. Ik denk niet dat het nog zou kunnen tegenwoordig. Nogmaals, hij was dus voorzitter van de stichting en hij was burgemeester. Maar terwijl die burgemeester was hij ook nog voorzitter van de stichting achter het KNVN, het eerste vakantiepark. Want in 1960 opende, uiteindelijk in 1985 is gesloten. Er is ook in die tijd een directiewoning gebouwd ten zuiden van het park, waar nou de Python, iets ten zuiden van waar nu de Python staat, in 1962. Toen was hij nog steeds burgemeester. Hè? Toen is hij daar ook gaan wonen. Dus de Efteling heeft zijn huis eigenlijk betaald. Dat is al vrij dubieus. Dan stopt hij in 1963 wel als burgemeester. En treedt uiteindelijk in 1972 af van alle posten die nog bij de Efteling bekleden. Dus toen waren er geen directe banden meer met de Efteling. Volgens mij was hij een jaar daarvoor al verhuisd uit die directiewoning, omdat er een nieuwe directie, nieuwe directeur was aangetreden.
Ja, dat klinkt wel inderdaad alsof hij dacht, nou, al deze petjes die zitten mij wel.
Ja, nou, daar had hij in ieder geval geen probleem. En het heeft de Efteling ook wel veel goeds gebracht, want je kunt wel snel slagen maken en zo. En dat gaat misschien niet in het huidige politieke klimaat.
Eigenlijk was de Efteling in de jaren 50 ook een soort gemeentebedrijf. Hè? Want ik weet dat het hoofd van publieke werken van de gemeente, dat die bijvoorbeeld de bouwtekeningen maakte van de sprookjes in het Sprookjesbos.
Ja, dat was toen allemaal heel dubieus. Ik denk dat er niet dingen zijn waar je nu een gemeenschapsgeld heen zou mogen sturen, gok ik.
Ik werk bij de gemeente en bij ons in de raadzaal hangen allemaal statige portretten van de burgemeesters van onze gemeente. En daar hangt dus ook een prachtig portret van Ranier van der Heijden. En altijd als ik een vergadering in de raadzaal heb, dan geef ik hem toch even een goedkeurend knikje.
Nou, in ieder geval op het moment dat van der Heijden wegging, toen was die relatie tussen de gemeente en de Efteling al iets meer shaky misschien dan in het beginjaren. Want ik denk dat iedereen wel door had van hoe dit verweven was daar. Is niet echt houdbaar. Dus de Efteling moest natuurlijk toeristenbelasting betalen. Voor dagbezoekers, maar ook voor mensen die daar verbleven. Want ze hadden toen al het vakantiepark. Dus op een gegeven moment is dat vervangen voor vermakelijkheden, retributie. Maar daar was een ander rekenmodel op losgelaten. En de Efteling was het er niet echt mee eens. Die vonden het bedrag in één keer veel te hoog. Dus daar is toen een hoop gesteggel over geweest. Ook met dreigen van, ja, maar wij doen ook veel voor de gemeente. En daar treden we dan ook, doen we ook een stapje terug. Dus daar gaan we ook minder doen. Nou, zo'nzelfde akkefietje was er eigenlijk weer in 2020. Toen de toeristenbelasting is toen gestegen. Zou de Efteling 1,2 miljoen aan extra kosten opleveren als die zelf uit eigen zak zouden betalen? Nou, daar was toen ook een hoop gedoe over.
Ja, als je zoveel bezoekers hebt en het is per één persoon dat ze dat verhogen, ja, dat gaat wel snel in de cijfers tikken natuurlijk.
Nou, de Efteling directie die was toen in ieder geval niet blij. Die kosten zijn gewoon uiteindelijk doorgeschoven naar bezoekers. Dus tickets gingen gewoon iets omhoog. Volgens mij ging in dezelfde tijd ook de BTW iets omhoog. Dus daar kwam er dan ook eens bovenop.
Ja.
Nou, die relatie was toen ook wel wat bekoeld. Maar wat je nog steeds wel ziet, want dat zijn vaak woorden, hè, van we doen al heel veel goeds voor de omgeving en daar pikt iedereen ook zijn graantje van mee. De Efteling die heeft wel veel bijdrage aan lokale initiatieven. En sponsoren een aantal sportverenigingen in de buurt. En we hebben ook ieder jaar een pleinfestival, waar de Efteling een grote duit in het zakje doet. Een lokale voedselbank die kan ook rekenen op hulp van de Efteling.
Dus
dat doen ze een hoop goeds. En ook als er openbare werken zijn die eigenlijk, als Kaatsheuvel het dorp was geweest wat het is, dan was er volgens een Europalaan nog nooit gekomen. Als daar werkzaamheden aan zijn, waar in principe alle burgers een iets van meeplukken, dan betaalt de Efteling daar regelmatig aan mee. Er is ook een weg om de Efteling heen gelegd toen ze wilden gaan uitbreiden. Want er is een deel grond al aan de oostkant van het park bijgekomen. Eigenlijk zou er een weg komen, die is er toen wel gekomen. Die heeft de Efteling ook voor een deel betaald. Dus wel echt voor een deeltje, nou, moet ik zeggen.
Ja, ze zouden gek zijn als ze het niet zouden doen, toch? Ik bedoel, kijk, los van het feit of je wel of niet wil bijdragen. Het is wel gewoon... en je hebt de middelen in principe. Maar het is ook gewoon een lange termijn strategie voor de Efteling. Om in ieder geval de plek waar je zit te vriend te houden, toch? Ja,
die weg die aan de oostkant van het park ligt nu. Wij noemen die liefkozend de verlegde horst. Want je had eerst de horst, maar die is dus een deel verlegd. Zodat het park groter kan worden. Ik denk nog steeds dat ze die ook hebben neergelegd met het idee van... Eigenlijk is het een soort dienstpad. En we zetten straks gewoon als daar een nieuw parkdeel komt wat poorten langs. En dan kunnen we daar gewoon overal in schieten. En hoeven niet een park ook nog binnen de grenzen te leggen.
Ja, dat was niet.
Het was natuurlijk in 2020 in één keer ook een roerige tijd. Want vanaf maart 2020 moest het park meermaals langdurig sluiten. Nou, dus funest voor een bedrijf als de Efteling die alle inkomsten haalt met mensen die naar hem toe komen. En dat mochten in één keer een aantal maanden niet meer. Er kwamen natuurlijk weer versoepelingen op een gegeven moment. En toen werd er continu gekeken van wat kan nu eigenlijk binnen die grenzen die zijn gesteld. En vaak was de discussie ook van waar ligt de grens eigenlijk, want die waren niet altijd even zwart-wit. Die randjes die zochten ze regelmatig op, gingen ze misschien ook soms overheen. Kwam regelmatig ophef over, vaak ook in de landelijke media. Mensen die zich niet aan de 1,5 meter maatregel hielden, die op dat moment wel moesten doen. Verkapte terrassen die waren gemaakt, terwijl horeca in de rest van het land niet open mocht. Bioscopen die mochten niet open, maar Fabula, wat allemaal geclassificeerd was als attractie, maar in principe ook gewoon een zaal waar je naast elkaar naar een scherm zit te kijken, die mocht wel open. En op een gegeven moment moest de horeca dicht blijven. Maar supermarkten mochten wel open. Dus wat deed de Efteling? Die hebben gewoon een supermarkt in het park opgetogen. Echt gewoon gerund door de Spar. Waar je dan wel nog wat drinken en eten kon halen. Oh, ja. En die dan op zo'n terras kon gaan opeten. Uiteindelijk heeft de Efteling het wel allemaal goed overleefd. Ze hebben 1 jaar verlies gedraaid. En het jaar daarna is het gewoon weer goed gegaan. Toen hebben ze het verlies ook kunnen wegpoetsen. Ze hebben ook overheidssteun gekregen. Maar op een bepaald moment te veel. Die hebben ze ook heel snel weer afbetaald. Dat was een van de eerste volgens mij van het land. Dus daar zijn ze vrij goed uitgekomen. Alleen heeft het imago misschien een smetje opgelopen. De Efteling is ook in de Tweede Kamer wel een aantal keer langsgekomen al. In 2019 waren de Kamervragen van de Partij voor de Dieren over het brandend paard wat door Ravelijn zou rennen. Een aantal jaar later zijn ze er ook mee gestopt. Maar dat was natuurlijk een stunt met een paard dat een hele lappendeken op zijn rug had liggen waar wat van die brandshell op zat die met vlammen door de arena rennen. Ja, dat kon echt niet, vond de Partij van de Dieren. Nou, uiteindelijk Efteling mee eens, want die zijn ermee gestopt.
Het paard was gedoofd.
Ja. En in 2021 had Wilders een motie om de Efteling weer open te krijgen. Want hij wilde in de droomvlucht. En toen was het natuurlijk zo'n coronasluiting.
Het heeft hem in ieder geval geen windeieren gelegd. Hè? Want hij is nu, tegen de tijd dat deze podcast uitkomt, misschien wel minister-president. Of niet?
Ja, dan zou je hem niet snel in de Efteling terugzien, denk ik.
Dan heeft hij dat terug voor. Misschien wordt de Efteling dan wel gratis voor een overheidsinstelling. Wat ook nog wel een bijzondere gebeurtenis was in de geschiedenis van de Efteling, was de opening van Ravelijn. Ravelijn was natuurlijk een stad, die werd geopend. En toen had de Efteling een idee en die dachten, nou, wij bombarderen onze directeur, als dan met Bart de Boer, tot de burgemeester van de stad Ravelijn. En wie komt er op bezoek als een stad wordt geopend? Nou, blijkbaar alle andere burgemeesters in het land. Want ze hebben het voor elkaar gekregen om meer dan de helft van alle burgemeesters van Nederland toen bij de opening van Ravelijn te krijgen.
Oh nee joh.
Er zijn ook echt hele mooie foto's van.
Oh wauw. Ik vind het wel knap als je ergens de helft van de burgemeesters van Nederland toe weet te krijgen. Dat is wel, dat krijg je niet snel hoor, bij een opening van iets.
Een pretpark in het zuiden lukt het dus. Nou, iets wat natuurlijk heel recent leeft is de wens om uit te gaan breiden buiten de huidige parkgrenzen. Zoals we net al zeiden, ze hebben een deel aan de oostkant van het park een terrein. Daar zijn ze in principe nu aan het inlijven, maar er blijft nog een stukje natuurgebied, want ze mogen daar nog niet bouwen. Er is in ieder geval een lang traject geweest om überhaupt te komen tot het punt dat ze daar mochten gaan bouwen. Er moest een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden. Die hebben wij nauwlettend gevolgd. Er waren een paar burgers en die hielden dat tegen. Uiteindelijk kwam het hele traject bij de Raad van State te liggen. Een hele hoop gedoe over geweest, vertraging van jaren opgelopen. Uiteindelijk wel goedgekeurd met een paar toch wel kleine aanpassingen eigenlijk. Het valt wel mee. Waardoor het park nu dus mag gaan groeien, op papier. Aan de oostkant van het park gaat er sowieso 8% bij komen. Dat is dus het stukje wat ze al hebben ingelijfd, waar de horst dus omheen ligt, maar daar mogen ze nog niks bouwen. En aan de westkant kunnen er echt tientallen hectare met gemengde invulling bij komen. Dus een deel met verblijfsaccommodaties, maar ook het park kan er uitgebreid worden en parkeerplaats mag daar gebouwd worden. Er staan nu vooral heel veel zonnepanelen op dit moment. 12.500 volgens mij. Maar tegen de tijd dat het allemaal goed was gekeurd, waren er nieuwe problemen. De hele stikstofdiscussie kwam natuurlijk op. En bij de Eftelingen vrij relevant, want die liggen, het stuk aan de oostkant ligt echt gewoon op een steenworp afstand. Je kunt letterlijk een steen gooien naar het natuurgebied de Loons en Drunense Duinen. Ja. Dus gewoon de snelweg oversteken en dan ben je er. En er is een milieuvergunning ooit afgegeven dat de Efteling 5 miljoen bezoekers per jaar mag ontvangen. En als ze gaan uitbreiden, dan is het risico dat ze daar snel overheen gaan groot. En je mag sowieso dan maar beperkt bouwen binnen die mogelijkheden.
We zijn er al een paar jaar achtereen eigenlijk over die grens heen gegaan.
Ja, daar kunnen we daar nog wel even kort over hebben. Want dat is ook een interessant punt. Ik denk als we moeten samenvatten is dat de gemeente heel blij is met de Efteling vanwege de bekendheid, de werkgelegenheid en de inkomsten. En dat er wel af en toe wat wrijving is, maar dan krijg je sowieso met grote organisaties die best een stempel drukken op de omgeving. Maar dat de Efteling uiteindelijk ook best wel blij is met hoe het met de gemeente gaat. Omdat als ze in een grotere, nog moeilijk doenende gemeente zouden liggen, dan zou de groei wel sneller beperkt worden, omdat nu het geval is.
Hebben jullie wel eens van Efteling-nationalisme gehoord? Moest ik ineens aan denken.
Nee, maar ik kan me iets bij voorstellen. Maar...
Nee, ja, het heeft in principe niet zoveel te maken met de Efteling. Maar het is, als je het toch over politiek hebt. Het is dus te maken met een... het is gemunt door iemand die zei dat... je had de Gouden Eeuw in Nederland. Waarbij allemaal die zeevaarders... en die gingen allemaal stoere dingen doen en zo. En die zijn eigenlijk een soort 200-300 jaar... een beetje vergeten tussen aanhalingstekens. En in de 19e eeuw toen Nederland... eind 19e eeuw toen Nederland echt weer wat meer... richting nationalisme ging, hadden ze helden nodig. Mensen die ze naar voren wilden schuiven, waar heel Nederland achter stond. Toen hebben ze al die Jan Pieters en Koens en al die lui wiens standbeelden nu redelijk omstreden zijn, gewoon naar voren geschoven en heel erg een heldenstatus gegeven. En daar een heel nationalisme omheen gebouwd. Maar eigenlijk die standbeelden die je dus allemaal ziet, die zijn pas 120, 130 jaar oud. Dus sommige mensen denken dat het 300, 400 jaar oud. Dus iemand die noemde dat soort Efteling nationalisme. Alsof je een soort sprookje wat heel lang geleden is een beetje tot leven maakt met iets anders. Nou, dan heb je in ieder geval een term waar Efteling in zit. Ja. Iets politieks.
We hebben echt iets bijgeleerd. Dankzij jou, Leon.
Dan gaan we verder met het tweede hoofdstukje. En die trap ik af met natuur. Als je dit luistert, is de kans groot dat het lente is. En dat is gunstig, want als je in het park loopt, dan zul je zien dat er behoorlijk wat tulpen, hyacinten en narcissen uitkomen. Die zijn namelijk ongeveer elk jaar worden er zo'n 80.000 van deze kleine jongens en meisjes geplant. En die komen nu ongeveer allemaal uit. En wat ik leuk vind, is dat dit kleurenschema waar we het eerder over hadden, per rijk. Ze kijken dus ook per rijk naar welke kleuren bloemen ze daar ongeveer willen plaatsen. En dat je dus, als je een beetje een soort binnen-slash-buitenhuis architect bent, dan kan je echt wel je hart wel ophalen in de manier hoe ze kleurenschema's gebruiken daar. Dat vind ik heel leuk. In de wereld van de Efteling, dus een grotere Efteling, staan zo'n 8400 bomen. Dat is exclusief sprookjesboom, trouwens. Er zijn meer dan 65 vogelsoorten in meer dan 300 vogelnestkastjes. Er zijn zo'n 40 eekhoornnesten. En verder heb je natuurlijk vleermuizen. Maar er is in ieder geval één plek waar ze zeker geen vleermuizen hebben. Hebben jullie dan enig idee welke plek ik bedoel? Het is weer een kleine knipoog naar het politieke hoofdstukje. Was namelijk in 2022. Toen werd de sloop van het oude spookslot tegengehouden. Dat was namelijk de groep werkgroep Nostalgisch Efteling. Zij claimden dat het slot niet gesloten kon worden omdat er vleermuizen in zouden zitten. Maar de toezichthouders van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gingen erheen en vonden helaas voor de werkgroep Nostalgische Efteling geen vleermuizen. Dus ze zitten er wel in de Efteling, maar niet in het te slopen spookslot.
Even voor de duidelijkheid, wij waren geen lid van die werkgroep.
en er komen dus wel vleermuizen terug, want er zijn al wat poppen gespot die waarschijnlijk in het bosgebied daar opgehangen worden als decoratie van vleermuizen.
Ja, ik moest sowieso lachen, want ze hebben het best wel vaak aan de stok gehad met organisaties. En die organisaties hebben ook niet zelden hele grappige namen. Recentelijk nog, riep het Amerikaanse PETA, P-E-T-A, dus die dierenrechtenorganisatie, vrij extremistisch. Ze riepen op dat de Efteling moest stoppen met paarden in de carousel, maar dan wel de plastic paarden. Nou, ik als dierenliefhebber vond dit ook al vrij ludicrous, om het even met een mooi Nederlands woord te zeggen. Dat was dikke onzin. Ook Nederlandse dierenwelzijnsorganisaties vonden die oproep onnodig en niet werken. Want je maakt het een beetje een belachelijk item, terwijl er wel echte serieuze dingen aan de hand waren ergens anders. En ook de uitbreiding van het Bosrijk, dat is een gedeelte van waar het hotel staat, dat ging ook niet vanzelf. We zeiden net al dat natuurlijk later met stikstof heeft te maken gehad. Maar de uitbreiding in 1997 had ook flink wat weerstand. De Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten vonden dat er te dicht bij de Loons en Drunense Duinen werd gebouwd. En die strijd die bereikte een hoogtepunt toen de Leflaven in 2003 het Entenwoud vestigden en in de boom gingen zitten en gingen protesteren.
Ja. En een leuk detail is dat ze geen goed vooronderzoek hadden gedaan, want ze zaten in het verkeerde bos.
Ik vind het dus mooi dat je dus lui hebt die gaan protesteren tegen het hele uitbreiden van de Efteling, maar zichzelf wel de leflaven noemen. Ja, dat vind ik, dan heb je wel humor. Vind ik leuk. Uiteindelijk hebben ze volgens mij best wel goed samengewerkt met de Efteling. Niet zozeer die leflaven, maar in ieder geval de organisatie daaromheen ook. Om ook nog bijvoorbeeld de varkensboer uit te kopen. Die moest ook nog uitgekocht worden. En daardoor konden ze best wel makkelijk uitbreiden. Maar van wat ik las, maar dan kijk ik ook naar jullie, was er toen echt best wel een kentering in de manier hoe de Efteling ook omging met natuur, met ja. circulariteit, met het zelf ook hergebruiken van natuurlijke producten in het park. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat de leflaven op de lange termijn in ieder geval een soort succes hebben geboekt.
Ja, ze hebben destijds een soort overeenkomst gesloten met Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie dat ze mochten uitbreiden, dus dat ze verblijfsrecreatie mochten bouwen in ruil voor natuurontwikkeling en het teruggeven van heel veel grondgebied van de Efteling aan de natuur.
Ja, dus dat hebben ze best wel goed gedaan. Ja, vind ik wel. Het mooiste verhaal bewaar ik eigenlijk tot nu. Dat is meteen mijn laatste vraag van het hoofdstukje. Want ja, bij natuur hebben we het natuurlijk altijd over geologie, over vulkanen, over tsunamis, over van alles en nog wat, maar ook over aardbevingen. En er heeft een aardbeving plaatsgevonden in de Efteling, ondanks dat het niet op een breuk ligt. Ik zie jullie kijken, wat gebeurt hier?
Ja.
We hebben het over de dag 17 oktober 2003. Om 11:30 ochtends is een aardbeving van 1,2 op de schaal van Richter waargenomen in de Efteling. Geef ik jullie luisteraars even een paar seconden om hierover na te denken. Ik zie Timmy al knikken. Het komt niet door de natuur, maar het komt door mensen. Nou, hoe zit het nou? Er was een programma. Dat programma heette Hoe? Vraagteken. Zo. Uitroepteken. Show. En daarmee gingen ze kijken of ze een aardbeving konden nabootsen met een grote groep mensen. Dus ze hadden een hele buts mensen bij elkaar verzameld op dezelfde plek, midden in de Efteling. En op precies hetzelfde moment gingen alle volwassenen en kinderen omhoog en naar beneden, omhoog en naar beneden springen. Om te kijken of ze konden komen tot een mini-aardbeving. Nou, het KNMI ging het allemaal meten. En tot de grote verbazing van de KNMI zelf hebben ze dus 1,2 op de schaal van Richter waargenomen. Nou, dus goed, dus een aardbeving in de Efteling.
Er heeft zelfs nog hier een vulkaan in de Efteling staan, maar dat is weer een ander verhaal.
Staat er nog steeds een in?
Je hebt helemaal gelijk in de symbolica natuurlijk.
Zeker.
Ja, dan mag ik verder met het hoofdstukje economie. En ik denk dan is het eerst eens interessant om te kijken hoe zit het nou met het eigendom van de Efteling. Wat is het nou voor bedrijf? Je hebt natuurlijk heel veel pretparken op de wereld. En vaak zijn er bedrijven die echt in de pretparkbusiness zitten. Denk aan een Disney of denk aan een Universal. Je hebt ook steeds meer pretparkengroepen. Dat zijn bedrijven die hebben verspreid over Europa, verspreid over de hele wereld, hebben ze allerlei parkjes opgekocht. Een bekende naam is Compagnie des Alpes. Heb je dan enig idee, Leon, wat dat bedrijf, waar dat uit voortkomt, Compagnie des Alpes?
Het klinkt iets Oostenrijks-Frans. Ik heb geen idee.
Zij baten heel veel skiliften uit.
Ah, kijk. Ja,
en ze hebben
ja.
Er pretparken bijgenomen. En best wel veel pretparken in de wereld zijn familiebedrijven. Denk bijvoorbeeld aan Toverland, dus eigendom van de familie Gelissen. Of Europa Park, eigendom van de familie Mack. Hoe kan het ook anders?
Echt waar, Tim?
Ja. Maar in de Efteling is het dus heel anders. Want de Efteling is 100% in eigendom van een stichting. En heeft dus uiteindelijk geen winstoogmerk. Terwijl heel veel mensen zeggen natuurlijk, oh, de Efteling, daar wordt heel veel winst gedraaid. Nou, dat is dus niet een doel. Nou, hoe komt dat nou? Gaan we toch een klein stukje geschiedenis doen. Op 9 november 1937 werd Stichting Sportpark opgericht. En het is wel grappig om te zien door wie. Door vertegenwoordigers van natuurlijk de katholieke kerk, de gemeente, daar heb je ze weer. De voetbalclubdesk en de lokale schoenindustrie. Maar, en dit vind ik nog altijd leuk, er zat ook een werkloze tussen. Een schoenmaker en een reiziger. Zal maar reiziger van beroep zijn, toch?
Ja, vooral ben je dan op doorreis? Of ben je dan gewoon toevallig en word je erin meegesleept? Ik heb heel veel vragen.
Wel een mooi beroep.
Ja. Dus we denken aan jouw oom, kapitein Boelens.
Ja, precies.
Startkapitaal van die stichting was trouwens 40 gulden. Moet je nagaan.
Zo.
En uiteindelijk wordt diezelfde stichting op 25 mei 1950 krijgt hij een andere naam. Stichting Natuurpark de Efteling. Jij noemde hem al in het paspoortje, Leon. En wat is nou het doel van die stichting? De bevordering van lichamelijke ontwikkeling en ontspanning van de inwoners der gemeente Loon op Zand. En de bevordering van het toerisme naar en binnen de gemeente. Een en ander in katholieke geest.
Je hoort de polygoonstemmen al in je hoofd, toch?
Ja. En ja, ook in 1950 bestond het bestuur natuurlijk uit de gemeente, de voetbalclub en de katholieke kerk. Dan heb je ook een beetje een beeld van hoe toen de samenleving er in Brabant uitzag. Hè? En de burgemeester van Loon op Zand, Reinier van der Heijden, was dus de voorzitter. Opvallend is dat tot in 2019 dat er een aantal plaatsen in de stichting gereserveerd waren voor vertegenwoordigers van de katholieke kerk. In eerste instantie waren er namelijk maar liefst 3 van de 7 plekken in de stichting voor de 3 parochies in Kaatsheuvel. Dat werd teruggebracht tot 1. Maar uiteindelijk duurde het tot 2019 tot die zetel in de stichting verviel. Dus tot 2019 had de katholieke kerk van Kaatsheuvel had vetorecht als het ging om grote beslissingen van de Efteling. 2019, hè?
Dus je ziet hoe ver die tengels van de paus eigenlijk rijden, hè? Gewoon tot aan het bestuur van de Efteling.
Een stevige vinger in de kop. Ja. Jij zei het al, 1985 ontstond de Efteling BV. Dus wel een bedrijf wat winst mag maken. Maar 100% van de aandelen van die BV zijn dus in handen van de stichting. En de afspraak is in principe dat ieder jaar 40% van de winst die de Efteling maakt, dat die naar de stichting gaat. En de rest blijft in de BV met als doel om te investeren. En tussen de stichting en de BV zit ook nog een raad van commissarissen, een raad van allerlei wijze heren en dames die de Efteling BV controleren uit naam van de stichting.
Ik hoop zo erg dat zij hun vergaderingen ook gewoon doen in klassieke sprookjesuniform. Met monocles en met hoge hoeden en met hele mooie van die pakken aan. En dan zo'n pardoes hoofd erbij. Ja, ik zie dat helemaal voor me.
Is het wel meteen een verhaal in een attractie.
Laten we die illusie wel even inleven trouwens. Ja.
Gewoon keide Brabantse business is dit.
Nou, nog wat cijfertjes. In 2023 bezochten 5,56 miljoen mensen de Efteling. En daarmee is het veruit de grootste toeristische attractie van Nederland. Ik heb even gekeken naar de nummers 2 en verder. Maar die blijven allemaal zo rond de 1,5 miljoen hangen. Onder meer Rijksmuseum.
Oh, je verknalt heel mijn quizje dadelijk.
Oh, sorry, ik hou mijn mond. Dan gaan we meteen door naar het Europese toneel. Want in Europa staat Disneyland Parijs op 1. Wisselend op 2 en 3 staan de Efteling en Europa Park. Dus ook binnen Europa is de Efteling een enorm grote speler. Andere leuke getalletjes nog. De Efteling heeft 100.000 abonnementhouders. En wat nou leuk is, is je kan tegenwoordig je abonnement, waarmee je dus eigenlijk iedere dag van de week het park in kan, kan je ook per maand betalen. Daar betaal je nu €23 per maand voor. En op jaarbasis is het natuurlijk best wel een groot bedrag. Maar voor heel veel mensen met een kleine beurs is dit hun manier van vakantie vieren. Dus die hebben niet het geld om echt op vakantie te gaan in de zomer bijvoorbeeld. Maar op deze manier hebben ze toch tegen een redelijk betaalbaar bedrag hebben ze het hele jaar door vermaak. Dat is ook een doel van de Efteling. Hè. Ze willen toegankelijk zijn voor iedereen. Dit is het economieblokje. Hè. Dus we moeten ook even wat harde cijfers behandelen. Gaan we kijken naar het jaarverslag van 2022. De omzet van de Efteling was toen €266 miljoen.
Zo.
Behoorlijk bedrag. Ja. Mokertje veel, zou jij zeggen. maar er staat ook tegenover dat de kosten enorm hoog waren. €217 miljoen aan kosten. Waarvan €82 miljoen aan personeelskosten.
Zo.
Er werken 1700 fulltimers in de Efteling. Maar omdat er heel veel vakantiekrachten tussen zitten, werken er nu ongeveer 3400 mensen in de Efteling.
Zo, maar dat is ook niet niks, nee.
De winst was trouwens in 2022 48,5 miljoen. En daar ging nog wat belasting van af. En toen bleef er €34 miljoen over. En daarvan ging dus 40% naar de stichting. Naast die kosten wordt er ook enorm geïnvesteerd. De afgelopen tijd bijvoorbeeld in het Efteling Grand Hotel en in Dans Macabre, de vervanger van het spookslot. Alles bij elkaar zo rond de €100 miljoen. Maar er wordt momenteel ook heel veel geïnvesteerd in verduurzaming. In totaal zijn er 25.000 zonnepanelen gelegd. En er wordt gewerkt aan nieuwe energiesystemen, zodat de Efteling van het gas af kan. En er wordt ook tientallen miljoenen aan onderhoud besteed. En we hadden het al even over de intreeprijs in 1952. Die was 85 cent. En nu in 2024 betaal je tussen de €38 en €51. Dus er is aardig wat inflatie overheen gegaan.
Ja. Ik las inderdaad over die duurzaamheidsdoelen. Dat ze in 2030 willen ze klimaatneutraal zijn. En in 2032 klimaatpositief, zag ik. Toen dacht ik, moeten ze daar niet juist op een zeg maar Anton Pieck-achtige wijze na gaan denken over hoe je die zonnepanelen gaat plaatsen op lavendaken. En daar moeten ze ook wel iets mee kunnen, toch? Ik bedoel, het is nu zo praktisch en zo recht toe recht aan. Ja.
Ik denk in de tijd dat ze die investering hebben gedaan, toen was het geld niet heel makkelijk voor handen. Ook in die coronaperiode, toen hebben ze de eerste zonnepanelen geplaatst. Eerst 12.000 volgens mij. Dus toen is het inderdaad op vrij recht toe recht aan overkappen gegaan op parkeerterrein. Dat kan nog wel.
Ja.
Maar er zijn wel attracties, bijvoorbeeld bij Symbolica hebben ze echt in een patroon op het dak hebben ze daar een soort tuin gecreëerd waar die zonnepanelen onderdeel van zijn. Ja. Daar is best wel oké gedaan, maar ze hebben niet overal het dakoppervlak om het te kunnen doen.
Nee, precies. Dus je zou bijna denken, jullie kunnen een soort sprookjesmanier van energie-neutraliteit gaan uitwerken. Dat zal waarschijnlijk wel ten koste gaan van de praktische en de opbrengst, maar ja, nou goed.
Ja, dan gaan we naar toerisme. Eigenlijk is het wel lekker overzichtelijk, want 100% van de economie van de Efteling die komt uit het toerisme.
Klaar voor een hoofdstuk. Ja.
Ik heb gekeken of dat het misschien nog intern toerisme was. Dat leek volgens mij mee te vallen. Ik kwam niet veel verder dan misschien een eekhoorntje wat in een andere rijk wat nootje gaat halen en dan weer terug gaat. Maar nee, er zijn af en toe wel verdwaalde sprookjesfiguren wel, die trouwens op andere plekken in het park te vinden zijn dan maar rijk. Maar heel interne toerisme is er volgens mij niet. Het zijn vooral heel veel mensen die van buitenaf naar de Efteling toekomen. Ja. En er zijn er veel, Tim, zoals jij net al zei. Het is de populairste dagattractie van Nederland. Veruit. Al minstens 10 jaar, waarschijnlijk al decennia lang. En Tim, je had net al het lijstje voorhanden volgens mij. Dus ik stelde de vraag dan aan Leon. Quizje, kun je anderen uit de top 10 noemen?
Zit je nou in Amsterdam? Volgens mij is het Van Gogh Museum staat hoog. Rijksmuseum staat hoog. Ja. Dus de musea. Maar het Anne Frankhuis zou misschien ergens op de 8 staan of zo. 9 zoiets misschien.
Nee, die hadden net wel nummer 2 en 5 al te pakken.
Ja. Verder, wat heb je nou nog meer? Ja, staat zo'n Walibi daar dan tussen bijvoorbeeld?
Nee, die is net te weinig. Je hebt wel Dierentuin bijvoorbeeld die erin staan. Diergaarde Blijdorp staat op nummer 3.
Oh echt? Blijdorp op 3 had ik je niet gegeven. En misschien Artist dan ook?
Artist op nummer 8, ja.
En dan misschien zo'n Oude Hans of zo, die is dan, of het Openluchtmuseum in Arnhem?
Nee, we hebben nog even kijken, de Uithof. Dat is wel een beetje een outsider wat mij betreft. Duinrail staat ook vrij hoog. Ook omdat ze een vakantiepark erbij hebben. De Zaanse Schans en Safaripark de Beekse Bergen. En ook nog op nummer 10 Slagharen. Wel cijfers in 2022. Toverland staat tegenwoordig volgens mij hoger in 2023. Maar die cijfers zijn nog niet van alle parken compleet. Ja. Dus ik vermoed dat die wat gaan stijgen. Dus,
ik vind het wel een bijzonder lijstje inderdaad. Zo'n Uithof die er dan tussen staat of zo. Een Blijdorp op 3. Okay.
Nee, ja, de Zaanse Schans, dat die ook, dat ze daar überhaupt bezoekers stellen trouwens.
Ja, ja, met zo'n klikker sta je daar dan.
Ja. Ja, en ik heb begrepen, als je alle rondvaartboten van Amsterdam bij elkaar optelt, dan komt die ook heel hoog in de top 5.
Die stonden voorheen altijd heel hoog in het lijstje. Maar ik denk dat er wel verwaterd is of zo. Misschien naar verschillende rederij is gegaan. Vroeger had je de Love Canal boots of zo, zoiets. En die scoorde ook altijd hoog. Vaak nummer 2. Het is wel zo dat de stad als Amsterdam bijvoorbeeld vorig jaar 13 miljoen bezoekers trok en dat daar 7,4 miljoen overnachtingen plaatsvonden door toeristen. Dus een stad aan zich, die kan nog wel groter zijn, maar ik denk als de Efteling wel oppervlak gaan vergelijken, dat ze het vrij goed doen per vierkante kilometer.
Ja, toerist per vierkante kilometer zou in Efteling wel hoog liggen, ja.
Nou, de Nederlanders die komen in ieder geval graag in Efteling, zal niemand verbazen. Ongeveer 85-80% van de bezoekers komt daar vandaan. De bezoekers uit het buitenland komen vooral uit omringende landen. Heel veel mensen uit Vlaanderen, maar ook uit Duitsland, Frankrijk en verrassend veel uit Engeland. Maar ook steeds meer mensen van buiten Europa die weten de Efteling te vinden. Je hoort heel vaak Amerikaanse accenten door de Efteling heen lopen tegenwoordig. Maar ook Israël is een heel een populaire doelgroep blijkbaar. Of er komen in ieder geval heel veel mensen vanuit de Efteling. En de Aziatische pretparkliefhebbers komen ook steeds meer die kant op.
Ja, ik kan me voorstellen, dat weten jullie beter dan ik. Maar zijn er zeg maar dit soort sprookjesachtige equivalenten in andere landen? Die echt inzet op sprookjes. En een sprookje en een sage en mythe is natuurlijk wereldwijd. Elk land, elke regio heeft wel zijn eigen mythes en sagen, zeg maar.
Ja, die heb je door de hele wereld. Ik was toevallig vandaag op mijn vluchtelingenopvang die ik recent heb opgezet. En daar ging het er ook over van, ja, voor die mensen moet het heel bijzonder zijn. Hè? Zo'n Efteling bij de deur. Maar bijvoorbeeld Kabul, de hoofdstad van Afghanistan, heeft ook gewoon altijd een pretpark gehad. Dus je vindt pretparken echt over de hele wereld.
Ja, maar je bedoelt meer sprookjesgericht.
Ja, maar pretpark inderdaad. Maar sprookjesgerichte pretpark. Want ik kan me voorstellen dat er veel lui zijn uit, weet ik veel. Je hebt in Japan heb je heel veel mythes. In China heb je heel veel mythes en sagen en zo. Dat die ook echt op zoek gaan naar misschien wat Europese verhalen. Dat je echt van die hele specifieke sprookjeshunters krijgt, als het ware, die dan naar Nederland komen om specifiek naar de Efteling te gaan.
Nou, wat we begrijpen is dat ze dat wel heel erg kunnen waarderen, die echt Europese uitbeelding van die sprookjes. Maar je hebt in heel veel andere landen wel sprookjesparken, maar vaak is het dan een bos waar ze een paar krakkemikkige houten platen tegen elkaar hebben gezet en opgeschilderd hebben. En dat is dan een sprookje. In Canada heb ik die een gezien en ik weet ook dat ze in Japan die zijn wel iets hoger niveau. Zoals de Efteling doet, is wel vrij uniek, ja.
Het begint te komen, want ik weet dat er deze jaren echt enorm veel mensen die uit de pretparkbusiness komen in Nederland, vaak ook een verleden hebben bij de Efteling, dat die de hele wereld overvliegen om overal adviezen te geven en ontwerpen te maken voor inderdaad pret- en themaparken rond lokale sprookjes en verhalen. Dat is wel echt hot nu, zeg maar.
Ja, dus qua economie is de exportbusiness van de Efteling is gewoon kennis.
Absoluut. Ja. Nederland is een enorm land, enorm groot land op de wereldwijde pretpark-economie. Ja, zeker als het gaat om makers.
Ja, oh, leuk, wist ik niet.
Nou, omdat er veel mensen uit Nederland komen, zijn natuurlijk ook veel binnenlandse fans. Je hebt heel veel actieve social media groepen bijvoorbeeld. Je hebt ook vlogs waarin wekelijks ontwikkelingen worden gedeeld. Bijvoorbeeld Eftel Wesley is een hele bekende als je op YouTube gaat zoeken. En Niels Kooijman natuurlijk, beide vriend van de show. En er is zelfs een wekelijke podcast die bijna 2 uur per week kan kletsen over de Efteling. Wist je dit?
Knettergek zijn die gasten. Ja, ken je die het niet?
Echt niet normaal. Hey, Leon, vragen jou. je riep het volgens mij net wel, maar hoe vaak ben jij in je leven al in de Efteling geweest?
Ja, ik zat in de voorbereiding hierop te tellen. De laatste keer was denk ik 1,5 jaar geleden, of vorig jaar of zo. Vorig jaar was dat. Toen was ik daar met mijn vriendin. Alleen toen waren we daar 1 uur en toen was het windkracht 6 of zo. En toen ging ongeveer alles dicht.
Oh, ja.
Dus toen hebben we gewoon 3 uur lang rondjes gelopen in het Sprookjesbos. Wat natuurlijk ook heel leuk is, want daar neem je, ik neem daar normaal gesproken niet echt de tijd voor. Maar ik denk dat ik in mijn leven, ja, dat is wel op 1 of 2 handen te tellen, ja.
Nou, het gemiddelde wat iemand in zijn leven binnen Nederland naar de Efteling gaat is 7,5. Dus okay, je zit al in de buurt. Ja. Je mag eigenlijk nog maar 2 keer gaan, dan moet je stoppen.
Nou, dat gaat niet worden. Ik ben een groot fan. Als ik iets dichterbij zou wonen, dan zou ik er ook echt regelmatig heen gaan. Ja, ik vind het echt een fantastische plek om te zijn. Ik las ook ergens dat 90% van de Nederlanders weet wat de Efteling is.
Nou, dan heb ik nog een quizje. Hoeveel procent van de Nederlanders denken jullie dat ooit wel eens in zijn leven in de Efteling is geweest?
En dan tel je mensen boven de 5, 6.
Alle mensen. Alle iedereen.
Twee derde of zo, 66%.
Ik ga voor 80%.
94%.
94?
Ja, ik denk dat de newborns er misschien nog net niet bij je genomen worden. Maar...
Caramba. Oké, okay. Dan is die 90% die je van de Efteling heeft gehoord, is dus ook hoger. Want, ja.
Die zal wel hoger zijn, hoop ik. Ja. Misschien dat sommige mensen niet weten waar ze zijn. Die kinderen misschien niet, die nog 1 jaar zijn of zo. Dat die er niet bewust meemaken.
Oh, oké, maar dat is echt mega veel.
Ja. Hey, ik ben trouwens wel benieuwd, Leon. Want we horen van heel veel mensen, zeker van boven de rivier, of die amper tot nooit in de Efteling komen. Van de Efteling, pretpark, platvermaak, 1 grote kermis. Heb jij nou dankzij jouw onderzoekjes een ander beeld gekregen van de Efteling?
Nou, ik moet jullie heel erg zeggen, ik had al een best wel een mooi beeld van de Efteling. Ik vind het echt een supermooi Nederlands iets, zeg maar, dat het bestaat. Niet alleen Nederlands, maar ook dus internationaal. Maar ik moet wel zeggen, waar ik me vooral over heb verbaasd, is hoeveel mensen echt diepe liefde voelen voor de Efteling. En nou voel ik ook een soort absurde liefde voor bijvoorbeeld landen, reizen en dat soort dingen. Maar hoe uitgebreid de informatie die te vinden is over de Efteling, dat ik een lemma zag op Eftepedia van een ad interim voorzitter die er volgens mij 2 maanden heeft gezeten in 1957 van 2,5 pagina, zeg maar, die groter is dan de landenpagina van Wikipedia van specifieke landen die ik onderzoek, dan denk ik, oké, wauw, die liefde gaat diep, hoor. En daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Nee, maar het is wel inderdaad erop aangezet om zo snel mogelijk weer een van die toerisme poppetjes te zijn die kant op gaat, ja.
Buitenlandse toeristen weten de Efteling dus ook goed te vinden. Het aantal bezoekers totaal vorig jaar was 5,56 miljoen. Het jaar daarvoor waren er nog 130.000 minder. En volgens de Efteling, die hebben daar een sterk staaltje marketing jiu-jitsu op losgelaten, is bijna die volledige stijging toe te kennen aan buitenlandse bezoekers. Volgens mij op maar enkele procenten na die dan nog uit Nederland kwamen qua stijging. Ze wekken in ieder geval de indruk dat die groep echt groeiend is. Volgens mij is dat ook wel zo. En ik moet zeggen dat een van mijn guilty pleasures wel het kijken is van vlogs van buitenlandse bezoekers die voor het eerst in de Efteling komen. Ja, daar vind ik echt goud. Daar kan ik echt van genieten.
En dan vooral Amerikaanse Disney fans. Op de een of andere manier gaat er voor hen altijd een wereld voor ze open als ze naar de Efteling gaan.
Nou, maar die cijfers en zo is natuurlijk allemaal mooi. Maar wat me eigenlijk om ging met die blokjes, waarom komen al die mensen nu naar de Efteling? Eigenlijk ligt het super voor de hand, want iedereen die er ooit was is geweest, die weet het. Er hangt zo'n fijne, gemoedelijke sfeer en het is een veilige, natuurrijke omgeving. En dat is wat de meeste attractieparken hopen te bieden, maar vooral toch de Disney's en zo van de wereld doen. Maar de Efteling doet dat dus ook. En dat is een sfeer die heel veel mensen wel kunnen waarderen. Het is een plek waar je prima mooie herinneringen kunt maken met je familie en vrienden. En ze hebben toch echt wel unieke attracties, ook voor het hele gezin. Dat is ook iets wat je niet overal vindt. En voor degenen die er op zoek zijn, je kunt er ook wel echt die adrenaline kick vinden. En in dat totaalpakketje dat het daar zo populair maakt bij de binnenlandse bezoekers.
Ja, en dat je dus, wat ik heel leuk vind aan de Efteling, is dat er echt over bijna elk detail is nagedacht. Ja. En als je denkt dat er over een detail niet is nagedacht, dan blijkt achteraf dat er expres over dat detail niet is nagedacht, zeg maar.
Ik heb ook altijd geroepen dat ik de Efteling een plek vind die heel erg smaakvol is. En dus natuurlijk, er zijn wel puntjes waarbij het wel minder is, maar ik denk dat heel veel van de andere gelijksoortige attracties in Nederland en daar ver omheen, dat die dat smaakelement wel missen. En dat daar wel echt uniek Eftelings is.
Ja, het voelt alsof je er gewoon echt heel veel tijd en moeite in hebt gestopt. En als je ergens veel liefde voor houdt, dan straalt dat uit naar de mensen die daar op bezoek komen.
En als laatste nabrander hier. De medewerkers van het park zelf, die zijn ook wel eens toerist. Die gaan regelmatig op reisje met het bedrijf. Zeker als er een feestjaar of zo is. En in 2022 zijn alle personeelsleden in shifts, want de Efteling moest natuurlijk open blijven, naar Europa Park in Zuid-Duitsland geweest. Toch een ritje met de bus van een uur of 5, 6.
Daar hebben ze een aardig feestje gebouwd als ze de verhalen hebben geleverd.
Mooi. Dan het derde en laatste hoofdstukje. En in dit hoofdstukje, dat is eigenlijk altijd het meest freewheelen. Beetje gekke feitjes, leuke verhalen, dat soort dingen. Ik ga het hebben over de kunst, de muziek. Jullie gaan het hebben over de keuken en de sport. Dus ik heb hoge verwachtingen van jullie.
Van me benieuwd hoeveel Olympische medailles je
ja, inderdaad, bijvoorbeeld. Ik begin het kunsthoofdstukje in ieder geval met het verhaal wat oplettende luisteraar natuurlijk heeft gemist. Dat is het verhaal van Anton Pieck. En eigenlijk niet alleen het verhaal van Anton Pieck, maar ook zijn broer. Want waar ik dus achter kwam, ik als leek, is dat hij gewoon een tweeling is. Zijn broer Henry Pieck. Want Anton en Henry Pieck werden geboren in Den Helder. 19 april 1895. En het legendarische verhaal wat je eigenlijk altijd hoort over Anton Pieck is dat toen hij 3 jaar oud was, zijn moeder hem huilend voor het raam zag staan. En hij tegen zijn moeder zei, oh, ik kan de regen niet tekenen. Dat heb ik echt denk ik al 20 keer teruggelezen. Zelfs zo vaak dat ik op een gegeven moment begon te twijfelen, is dit zelf niet een sprookje? Maar hey, dat terzijde. Hij was in ieder geval heel blij met tekenen. Hij heeft veel getekend. En hij en zijn broer hebben samen in hun vroegere reizen, dus ook in hun vroegere jaren, dus ook best veel gereisd. Wat in die tijd niet heel vanzelfsprekend was. Duitsland, Engeland, Oostenrijk, dat soort plekken. Anton ging zelf nog naar Zweden, Polen en ook naar Marokko bijvoorbeeld. En daar heeft hij dus ook heel veel inspiratie opgedaan. Maar zijn broer, Henry, is minstens net zo interessant. Want Henry was tekenaar, maar ook overtuigd communist. In de jaren 20-30. Tijdens die tijd is hij dus gerecruiteerd door de Sovjets om te spioneren op wat er in Duitsland en in het Westen allemaal gebeurde. En dat heeft hij dus ook veel gedaan, want blijkbaar, heb ik me laten vertellen, was hij een van de belangrijkste spionnen van West-Europa voor de Sovjet-Unie. Dat kwam omdat hij was een super charismatische man die heel makkelijk in de omgang was en met heel makkelijk met iedereen kon praten en best wel goed gekleed was. Dus heel veel mensen die vertrouwden hem al heel snel, die hadden zoiets van oké, prima, dit is best wel een goede vent. En blijkbaar heeft hij daarmee dus ook best wel aan de wieg gestaan van grote kennisoverdracht naar de Sovjet-Unie in de jaren 20 en 30. Heel interessant. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is hij overigens opgepakt. Hij is tegen het einde aan via kamp Amersfoort naar kamp Buchenwald gebracht. In het kamp heeft hij veel schetsen gemaakt over hoe het leven er daar uitzag. En die schetsen zijn ook echt heel indrukwekkend. Gewoon echt uitgemergelde gezichten en de streepjes pyjama's, zeg maar, die wij kennen tegenwoordig uit de films en de documentaires. Ijzingwekkend. Eigenlijk pas ver na de oorlog werd pas bekend wat voor bizar dubbelleven de broer van Anton Pieck dus heeft gehad. Dus, tot zover het verhaal wat totaal niet over de Efteling ging. Maar dan heb je in ieder geval het verhaal van de broer van Anton Pieck. Want Anton Pieck zelf was eigenlijk misschien wel het tegenovergestelde van Henry. Hij was een hele lieve, best wel in zichzelf verkeerde man. Die dus inderdaad heel veel wilde tekenen. Zijn hele hoofd zat vol met beelden en sprookjes en verhalen. Wat ik ook heel typerend vond en heel leuk is dat zijn lievelingsseizoen de winter was altijd. Hij vond op het moment dat de herfst aanbrak, kwam hij weer tot leven, zeg maar. Hij is natuurlijk jarenlang leraar geweest in Overveen. Dat is in Noord-Holland, in de buurt van eigenlijk een beetje tussen Haarlem en in de buurt van Haarlem eigenlijk. Hier ging hij in de pauze schijnbaar vaak nog even snel naar huis om nog even wat schetsen te tekenen en weer terug naar school. Hij won talloze prijzen voor zijn werk, maar ook weer een verhaal wat altijd terugkomt is de prijs waar hij het allermeest tevreden mee was het winnen van 5 tubes verf en een fixeerspuit in een regionale tekenwedstrijd op zijn 10e levensjaar.
Klassieker.
Ja, nou, dat is een groot succes volgens hemzelf. Van die verhalen die vind je overal terug. En je zei het net al, eind 1951 werd hij overgehaald door Peter Reiners om mee te denken over de invulling van het natuurpark. En hij zei, ik wil best meedoen, maar alles moet op mijn manier. En zijn manier, heb ik even samengevat, hield in authentiek. Dus niks van plastic, niks gefabriceerd, maar alles gewoon echt gemetseld en met bakstenen en op een mooie authentieke manier. Wat ik ook mooi vond, het verhaal, is dat hij de metselaars van de huisjes in het Sprookjesbos in eerste instantie veel te netjes vond metselen en dat het er allemaal te gelikt uitzag. Hij zei, ja, zo ziet het er in de echte wereld ook niet uit. Dus heeft hij gevraagd om stukjes uit te hakken. Hij vroeg op een gegeven moment aan iemand of hij helemaal bovenin de schoorsteen kapot kon slaan, zodat dat nog overbleef. En hij vroeg de metselaars ook om met hun andere hand te metselen. En ik las zelfs het verhaal dat hij ze aanmoedigde om even een flinke borrel te drinken voordat ze begonnen. Zodat het er allemaal een beetje schots en scheef uit kwam te zien. Dus als je afvraagt waarom dat in het Sprookjesbos allemaal zo uitziet, dan weet je bij deze waarom. Ik vond dat geweldig.
Word ook nog vaak naar gerefereerd, nu nog steeds.
Ja, maar ja. Van die borrel, dat blijkt uiteindelijk een urban legend te zijn.
Ja, precies. Maar sommige dingen moet je niet dood fact-checken. Nee. Denk ik dat altijd. Ik vind het inderdaad wel mooi. Hè? Dit bracht mij wel op de volgende vraag die ik eigenlijk aan jullie wil stellen. Dan begin ik even bij jou, Tim. Wat is jouw lievelings Anton Pieck feitje?
Eentje die denk ik niet veel mensen kennen is wel dat Anton Pieck kon natuurlijk fantastisch tekenen. Maar die kunst heeft hij toegepast op een hele nuttige manier in de Tweede Wereldoorlog. Want hij heeft heel veel persoonsbewijzen vervalst.
Ja, die heb ik inderdaad ook gelezen. Zelfs zo goed dat ze dus na de oorlog moesten checken of het inderdaad de echte was of niet de echte was. Zo goed was hij erin geworden.
Wat ik nog wel een vrij bijzonder vind, wat veel mensen zich misschien niet beseffen, maar Anton Pieck is nooit in dienst geweest van de Efteling. Die heeft daar nooit gewerkt. Die is altijd extern adviseur geweest.
Ja.
Terwijl iedereen de
Efteling en Antropiek zo verweven vindt.
Ja.
Maar technisch gezien was het gewoon een buitenstaander die daar advies gaf. En
gewoon een ZZP'er. Een soort consultant.
Ja. We hadden laatst ook een verzamelaar in de studio. Die nam allerlei mooie spullen mee. Maar daar zaten dus ook gewoon de facturen tussen van Antropiek aan de Efteling.
Ja, oh wow, oké. Okay, dat die dingen nog bestaan. Ja, dat geeft al aan hoeveel liefde sommige mensen hebben voor de Efteling.
Ja, precies.
Nou goed, hij bleef tot 1974 betrokken bij de Efteling. Dus als consultant ZZP'er blijkbaar. En hij noemde het zelf het dierbaarste avontuur in mijn leven. En wat ik leuk vind is dat zijn werkwijze en die perfectie nog steeds best wel voorop staan. Ja, dat schijnt dus dat Anton Pieck zich om zou draaien in zijn graf is een uitspraak. Tenminste, de eerste gedocumenteerde was van Mark Tamminiau. Die daarna het Land van Ooit is gestart. Over inderdaad Land van Laaf. Het volk van Laaf moet ik zeggen. Want het heet dus geen Land van Laaf. Omdat het Land van Ooit was gestart ongeveer in dezelfde tijd. Ik begin inderdaad zelf ook al een beetje een
diepte te komen. Ja. Ja, je weet een beetje een Eftelgekkie te worden.
Inderdaad een Eftelgekkie te worden. Noemen ze het zo, ja?
Ja, 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 ja. Inmiddels wel een geuze term.
Ja, ja, mooi. Nou goed, maar als ik Efteling zeg, zeg ik natuurlijk muziek. Dus daar gaan we heen. Is er een naam die meteen bij jullie naar binnen schiet als ik zeg wie de muziek van Efteling heeft gemaakt?
Ja, kijk, nu is René Merkelbach is gewoon de grote naam achter de Efteling muziek. Ja. Maar Ruud Bosse is de classic.
Ja, Ruud Bosse heb ik inderdaad ook hier opgeschreven. Want hij maakte de muziek voor onder andere Droomvlucht, Vater Morgana en de Vogelrok. Maar de Efteling soundtrack heeft ook zijn handtekening. Het nummer is bedacht door Toon Hermans, overigens. Ook geen kleine jongen. Uitgewerkt door Ruud Bos. Ik zou bijna zeggen, een nummer waarvan je wist dat zou komen. En de rest van je dag in je hoofd gaat zitten. Hier komt hij. Dit is Carnaval Festival.
Zo, ja, die krijg ik de rest van de dag niet meer aan mijn hoofd. Wel toch een aanstekelijk deuntje.
Jij bent geen liefhebber, Paul.
Van de attractie aan zich niet. Nee, maar van het muziek, ik kan wel waarderen om wat het is. Maar ik heb hem zo vaak gehoord. Oh, jee, ja.
Is het dan niet zo'n curve dat je dan eerst een hekel aan krijgt en dat het dan weer acceptatie komt en dan dat er weer een nieuwe waardering komt en dan weer dat het op die
manier. Ja, het is meer een sinus is het. Niet echt een curve, denk ik.
Ja, ja, ja. Carnaval Festival is de eerste keer dat het park geen bestaande muziek gebruikt, maar zelf dus heeft gemaakt. Dus ik heb weer een quizje voor jullie. Want in Carnaval Festival gaan we natuurlijk langs allerhande plekken in de wereld. Elk gedeelte heeft natuurlijk zijn eigen thema. Dus ik ga jullie wat muziek laten horen. En dan mogen jullie aan mij vertellen in welk land, welk thema ik naar op zoek ben. Ja, snappen jullie dat?
Ja, zeker.
Klaar voor de startblok?
Ja, ja.
Oké, okay, begin ik met deze.
Dit is Duitsland, toch?
Vanuit Frankrijk al zijn. Dat is eruit nog de Nederlandse.
Wat in Frankrijk, Tim zegt?
Duitsland.
Duitsland. Duitsland, Zwitserland is een goeie. Ja, je kan hem een beetje horen aan de koordeeltjes en dingetjes. Volgende, komt-ie.
Die is niet heel sterk gedefinieerd qua thema, maar die speelt in het deel wat China en Japan, zeg maar het Aziatische deel, moet representeren.
Ja, Oost-Aziatisch thema zou ik het inderdaad willen noemen. Die is natuurlijk vrij makkelijk. Komt-ie, nog eentje.
Ja, dit is Italië.
Ja, zeker, Italië. Je ziet de gondels al voor je. De laatste, deze.
Speelt bijna aan het einde. Dan heb je nog een klein stukje Mexico zitten, zo Zuid-Amerika.
Ja, je hebt Mexico en Hawaii. Maar welke is het nou, hè?
Hebben die beide een andere soundtrack dan?
Ja.
Oh, Tim. Serieus?
Ja, zeker.
Dit was Mexico.
Denk het ook.
Dit is Mexico. En die informatie die jij hebt, Tim, die staat nog zelfs niet eens op Eftepedia.nl. Want ik heb de Hawaïse soundtrack niet kunnen vinden. Maar ik vind het wel leuk dat ze die verschillende thema's hebben. Maar inderdaad, chapeau. Maar ik wil even terug naar de master himself, Ruud Bos. Want wat ik mooi vind aan zijn opnames, is dat bijvoorbeeld voor de opname van Droomvlucht heeft hij niet alleen zelf gedirigeerd, maar ook de piano in opgenomen. Dus als je daar doorheen vliegt, als het ware, dan hoor je hem dus spelen op de piano. Hij is vorig jaar in juni 2023 overleden. Maar misschien daardoor hadden zijn muziek wel de klassieke top 400 voor het eerst. Wat toch wel, ja. Ik vraag me af hoe je daar in de klassieke wereld op gereageerd is, zeg maar. Het is een beetje alsof de Pokémon Teamsong in bij de top 2000 komt. Weet je dat idee? Misschien, hè? Weet ik niet. Ik weet niet of zij dat ook zo erg vinden. Maar goed, ik vind het alleen maar leuk. De Efteling heeft zelf ook best wel wat albums uitgebracht. Carnaval Festival stond op het hitalbum Muziek van de Efteling.
Mooie naam ook, hè?
Prachtig. Dat is precies waar het voor staat. Eerste muziekalbum van de Efteling uit 1987. Verscheen nog op LP. Maar ik vond persoonlijk nummer 6 van dat album. Dat vind ik, dat is mijn favoriet. Ik ga je niet vragen welke dat is, maar ik laat hem in ieder geval wel horen. Ja, deze zijn jullie wel bekend van...
Bert Kampfert.
Ja, klopt.
African beat of Afrikaan beat, volgens mij.
Ja, helemaal goed. Ja, Afrikaan beat. Duitse componist, Bert Kampfert. Nou, kom ik weer met een verhaaltje van Bert Kampfert. Hij had namelijk... hij was niet alleen componist, hij was ook producer. En in 1961... toen werkte hij samen met Tony Sheridan. En ging hij het album My Bonnie opnemen. Maar hij had nog een band nodig voor My Bonnie. En hij had al een bandje ontdekt ergens. En hij dacht, weet je wat, ik ga jullie een contract aanbieden. En van dat bandje was dat de eerste betaalde klus. En die band die heette toen The Beat Brothers. Bestaande uit Pete Best, George Harrison, Paul McCartney en John Lennon. Later ook bekend als The Beatles.
Oh, wow.
Dus dat nummer Afrikaan Beat door Bert Kampfert. Die man is dus ook degene die als eerste de Beatles een betaald contract heeft aangeboden.
Wow. Kijk eens,
The More You Know.
Die link overigens ken ik niet, nee.
Dat hele album van waar Afrikaan Beat op staat. Swing and Safari heet dat, uit mijn hoofd. Dat is, serieus, het zouden allemaal Efteling liedje kunnen zijn. Dat is echt geweldig.
Er is ooit een plan geweest voor nog een Afrikaanse getint attractie met alle dieren die geluid maakten. Misschien als het dan daar wel muziek van geleend.
Ja, een soort Jungle Symphony toch, zou het gaan heten.
Exact dat, ja.
Ja, ja, dat zou goed kunnen. En dan wil ik even afsluiten met een passend einde. Ja, want dit is natuurlijk het nummer dat start op een kerkhof. In een donkere nacht waarbij de wind huilt en de klok 12 slaat. En dan hoor je de violen van de dood. De dood die nodigt de doden uit hun graf om op te komen staan en te komen walsen. Een zogenaamde danse macabre. Is natuurlijk de teamsong van...
Spookslot, maar...
En de naamgever...
Ja, van de nieuwe attractie die gaat verschijnen.
Precies.
Dit jaar. Ja,
ja, en het nummer, het is al heel oud, Dans Macabre. Het is een heel oud gedicht. Maar het is hier gecomponeerd door de Fransman Camille Saint-Saëns. Overigens een oude scharrel van de Nederlandse Matahari. Maar dat te zeggen. Is vereeuwigd dus inderdaad in Weilen Spookslot. Wat dus sinds 1978 al te horen is in de Efteling. Dus eigenlijk een van de bekendste stukken van het park is, stiekem.
Ja.
En ik las zelfs dat het is opgenomen op elk park muziekalbum dat de Efteling ooit heeft uitgegeven. Dus ik vind het dan ook niet meer dan logisch dat de toekomst de Dans Macabre gaat heten. En daarvoor heeft componist van de show, je noemde hem net al, René Merkenbach, heeft een nieuwe versie opgenomen. Ik weet niet of die al uit is. Ik heb hem nog niet gehoord.
Nee.
Ik zie een nee schudden. Ik las dat er maar liefst 75 muzici in de grootste Efteling orkest dat ooit heeft bestaan. Dat zij hier nog een nieuwe twist aan hebben gegeven en een geweldige versie opgenomen. Nou, Dans Macabre moet eind 2024 openen. Ja. Nou, dan gaan we dan denk ik horen. Dus ja. ik ben in ieder geval benieuwd.
Zeker. Nog een mooi beetje trouwens over René Merkelbach. Die is ook gewoon producent geweest, ook voordat hij werk voor de Efteling deed. En die heeft dus ook een aantal grote hits van Within Temptation en Raccoon geproduceerd, volgens mij.
Ja, ik zag ook het Direct langskomen of Cresip.
Ja, hij is ook toetsenist geweest bij live optreden op Pinkpop voor dat soort bands. Ja. Dus dat is wel een baasje.
En hoe wordt muziek van Within Temptation genoemd? Efteling metal.
Oh ja? Ja, goed. Kijk, hey, zijn we.
Dat was de link voor de link.
Ja, dan gaan we door naar keuken. Normaal gesproken een van mijn favoriete hoofdstukjes in de grote podcast las. En ik denk, laat ik nou eens beginnen met een aantal typische Eftelingse lekkernijen. Zeker ook voor jullie luisteraars, Leon. Want ik denk wat heel veel mensen doen als ze in de Efteling komen. Misschien zelfs wel voordat ze attracties gaan doen. Zeker als je met je ouders mee bent of met je tante of met je oma. Is dat er natuurlijk eerst een kopje koffie met appeltaart moet worden genuttigd. Aan het begin van de dag. Als dat nou toch moet gebeuren, heb ik toch een aantal betere opties. Want eigenlijk, als je het goed wil doen in Brabant, dan moet je of voor de chocoladebol gaan, de bossenbol.
Ja.
Die kun je natuurlijk ook gewoon krijgen in de Efteling. Alhoewel, wij noemen het hier niet een bossenbol, maar een chocoladebol. Alleen wat echt de allerbeste optie is om de dag mee te starten, is koffie met een worstenbroodje.
Ja, tuurlijk, een Brabants worstenbroodje.
Brabants lekkernij, maar je moet ook echt die combi proberen. Koffie met een worstenbroodje, dat is echt goud.
Ik zie hem nog niet helemaal, maar het is wel inderdaad... cultureel erfgoed van Brabant ten top.
Dan wordt het brood sowieso altijd mijn katervoer. Dus,
ja, precies. Nou ja, wat natuurlijk ook past bij een pretpark en ook bij de Efteling is popcorn en suikerspin. En even een klein quizje. Weten jullie hoe suikerspin wordt genoemd in het Engels, het Duits en het Frans?
Ja, het Engels moet je wel weten, toch?
Dus candy floss? Dat is het Amerikaans.
Ja, nee, ja, Amerikaans, Engels. Volgens mij klopt die.
Candy floss, inderdaad. Ja. Nou, in het Duits?
Iets zoeken lolly of zo?
Zoeken watten.
Watten, okay, ja. Oh, watten, ja. Goeie. Ja. Ja.
De leukste is in het Frans.
Oh, is dat Barbapapa?
Ja.
Is het Barbapapa?
Ja, Barbapapa. Dat staat voor de baard van papa. En is daarmee ook de naamgever van, denk ik, een tekenfilmserie uit onze gedeelde jeugd.
Ja.
Barbapapa.
Oké, goeie. Oké, wist ik niet.
Nou, ook wel wat ook bekende lekkernijen zijn, op dit moment zeker, zijn natuurlijk het broodje Unox en de Eigenheimer. Want eigen soort, ja, wat is het? Een uit elkaar getrokken aardappel is die gefrituurd wordt. Ik snap niet dat mensen hem lekker vinden, maar hij is heel populair. Overigens was de Efteling jaren geleden, begin jaren 90, ook de plek waar de Hotdog King voor het eerst het leven zag. Dat was een Nederlandse ondernemer die dus de wereld ging rondtrekken met karretjes met hotdogs. En diezelfde ondernemer stond ook aan de wieg van Laaf Products. Het bedrijf wat tuinlaven en huislaven verkocht.
Oké. Weet wel waar hij zijn inspiratie heeft opgedaan.
Ja. Nou, de Efteling steekt tegenwoordig heel erg veel moeite in allerlei... in ieder geval een breed horeca aanbod. Ook gezond eten, ook vega en vegan eten. Maar ik denk dat nog steeds de allerpopulairste pretpark snack of pretpark voer natuurlijk friet is en snacks. En ja, even een tip voor de luisteraars. De beste friet koop je natuurlijk bij de Smulpaap in de Efteling.
Want daar heb je helemaal geen historische connectie mee.
Nou, wel lichtjes bevooroordeeld. Daar heb ik een paar jaar gesleten inderdaad. En wij hadden daar destijds ook een smulsaus. Dat was een experiment. En dat is nu landelijk bekend als joppiesaus.
Ah, kijk. Oh.
Maar er is eigenlijk een nog veel leuker verhaal daarover. Want destijds had je in het Volk van Laaf ook een kroegje. En daar werd Laafse lurk verkocht, wat een Laafs bier was, een donker bier.
Waarom is het daar laveloos?
Ja, denk het wel. Wie weet dat daar ook wel een connectie zit. Maar er werd ook geëxperimenteerd met een nieuw drankje, wat de naam had Laafse limoen. Maar nou, toch weer een quizvraagje. Hoe kennen wij tegenwoordig Laafse limoen?
Poeh, is het met of zonder alcohol?
Het is zonder alcohol.
Is het gewoon sinaas? Voelt het?
Bijna goed.
Fanta?
Fanta Lemon.
Oh, echt? Oh, ja. Goed. Laafse limoen. Ja. Wel jammer dat die naam verloren is gegaan.
Dus Coca-Cola heeft echt de Efteling gebruikt als proeftuin voor de Fanta Lemon.
Ah, wat grappig, joh. Oké, goeie. Wel goede proeftuin trouwens.
Ja. En als je echt een avondvullende dinerervaring wil, dan kan je bijvoorbeeld ook naar het Wapen van Ravelijn, het restaurant bij Ravelijn. Daar kun je echt een hele diner-experience boeken met acteurs, met interactie. Het is wel een beetje gericht op gezinnen met kinderen, maar dan heb je, ja, is je avond gevuld. En wil je tot het allerlaatst genieten van de Efteling, dan kan dat ook. Want dan blijf je gewoon tot sluitingstijd in het park. En dan ga je daarna eten in een van de restaurants van de verblijfsaccommodaties. Bijvoorbeeld in Bosrijk en het Loonse Land. En daar hebben ze een verrassend goede kaart.
En ja, dan gaan we door naar het laatste hoofdstukje en dat is sport. En ik denk dat dit misschien wel een geval dat je last but not least is. Want je zou denken, pretpark, dat moet toch geen sportlinkjes opleveren? Of waar zitten die dan? Dan maak je borst maar nat, want de oplettende luisteraar heeft al wel gemerkt dat er in ieder geval in de historie van Efteling al een belangrijke rol voor sport is geweest. Ik denk trouwens dat tegenwoordig snel wandelen of zo, of langdurig in wachtrij staan, dat we dat niet echt als sport kunnen rekenen. Maar wel voor sommigen.
Ik vind pretparkbezoek wel echt topsport, hoor.
Nou, dan kunnen we daar misschien wel toe rekenen. Maar ook
hoeveel groepen 5, 6, 7 en 8 kinderen rondlopen, hoe meer mentale uitdagingen, fysieke uitdagingen het wordt,
dat
toch?
Denk je, ja, dat is ook wel waar, ja. En tegenwoordig kan je weinig meer echt sporten binnen de parkgrenzen. Buiten dat de Laven zich trouwens nog tot vrij recent hebben gewaagd aan winterspelen. Maar daar zijn ze mee gestopt in de afgelopen jaren. Maar de roots liggen natuurlijk in dat katholieke sport- en wandelpark. En dat begon met een gebied van 12 hectare met een voetbalveld, twee kleine oefenvelden, een speelweide en een wielerbaan. Dan zag de Efteling overigens weinig toekomst in die wielersport. Dus de wielerbaan die hebben ze snel van hand gedaan naar een atletiekbaan van gemaakt, van een atletiekveld.
Wat ik echt als wielerfan extreem zonde vind. Want ik zou het echt geweldig vinden als de Efteling een wielerteam zou sponsoren in het peloton bijvoorbeeld.
Nou, let op, we komen er daar ook nog wel bij, denk ik. Uiteindelijk wordt het sportpark opgericht om het in goede banen te leiden. En toen kwamen er meteen een aantal zaken bij. Ik loop even de sneltreinvaart door alle sportactiviteiten die je in de jaren in de Efteling hebt kunnen doen heen. Er kwamen handboogdoelen bij voor de schitterende club genaamd de Sportpark Schutters. Ook goede namen.
Ja.
Toen kwamen er in 1952 tennisbanen en een kinderbad. Er is toen later nog een openluchtzwembad bijgekomen, een kanovijver. Er is een roeivijver bijgekomen en het kinderspoor, toch weer een beetje daar fietsen. Dat kwam toen nog een beetje terug. Dus en die kleine treintjes waar je mee kunt rondfietsen. Toen is er ook nog een rolschaatsbaan geweest van 1957 tot 1966 op de plek waar nu het diorama staat. Er is ook een rijsport over de Efteling geweest op de locatie waar nu ongeveer Fata Morgana ligt. Die is helaas in 1969 afgebrand en is daarna afgestoten als onderdeel van de Efteling en uiteindelijk wat zuidelijk weer opgebouwd. Dat is nu de Duikse Hoef die we daar nog vinden. Er is ook een heus Europees kampioenschap geweest in de Efteling in 1962. Namelijk het Europees kampioenschap drie banden.
Okay.
En het is een jaarlijks toernooi geweest dat van 7 tot 11 maart in de Efteling werd gehouden. Locatie was een café-restaurant. Nou, toen nam het echt wel af, want in 1984 zijn de tennisbanen verdwenen. Die hebben dus nog vrij lang gelegen. Toen was Spookslot al gebouwd, de Python stond er al, de Piranha was al gebouwd. Toen kon je nog gewoon tennissen.
En dan ging je dan gewoon naar de Efteling en dan nam je dan je tas met zelfgesmeerde broodjes en een tennisracket mee. Dan ging je eerst naar de Python en dan een potje tennissen en dan weer naar de Python.
Dat was wel hoe het werkte, ja.
Om die sport. Ja.
Maar er is ook echt een schitterend linkje met Sparta in Rotterdam. Sparta is de oudste betaald voetbalclub van Nederland nog, die nu nog actief is.
Het schijnt ook de club van Rotterdam te zijn, als ik de Spartanen moet geloven.
Daar durf ik geen uitspraak over te doen. Ze hebben ook een schitterend stadion waar het misschien een soort Efteling-linkje zit.
Het kasteel.
Zeker. Ja. Was een mooi moment in 1982. Tot dat moment mocht je geen shirtsponsors hebben in de Nederlandse voetbalcompetitie. En die hebben ze in 1982 ingevoerd als KNVB. En de Efteling heeft er meteen op ingesprongen en die zijn toen Sparta gaan sponsoren. En daarmee waren ze waarschijnlijk de eerste shirtsponsor van Nederland.
Oké, wat een goeie, ja.
Nou, dus er zijn dus gewoon shirts in omloop geweest, jaren rood-wit gestreept met daar groot voorop Efteling. Drie seizoenen lang. En er waren ook seizoenen waarin ze niet alleen nationaal speelden, maar ook internationaal. Dus toen is de Efteling daar internationaal wat bekender door geworden. In hetzelfde jaar zijn ze trouwens ook hoofdsponsor geweest van een Vughtse hockeyclub. Maar daar was shirtsponsoring niet toegestaan. Dus toen werd de Efteling letterlijk de hoofdsponsor. Daar kregen alle spelers zweetbandjes mee daarop. Letters Efteling.
Ja. Maar die shirts van Sparta met Efteling erop, dat zullen wel echt, die zullen wel heel gewild zijn, denk ik.
Nou, die zijn vorig jaar volgens mij opnieuw uitgegeven voor een of ander jubileum. Ja, toen was het de 83.
Hebben jullie ook een soort schaduwmarktplaats voor Efteling en Prularia? Waar ik niks van weet, omdat ik nog een leek ben, zeg maar.
Nee, dat is gewoon marktplaats. Ja.
Oké.
Ga maar eens kijken. Daar gaat allerlei spullen voor heel veel geld de toonbank over, ja.
Nou, het is in ieder geval niet helemaal duidelijk wat die sponsoring de Efteling nou exact heeft opgeleverd aan naam zijn bekendheid. Maar het heeft ons in ieder geval wel een paar pareltjes opgeleverd in de vorm van foto's. Want er is echt een enorme super vette foto van trainer Barry Hughes en speler, let op, Louis van Gaal.
Ja.
Die bij Kleine Boodschap staan met de teamshirt zo erbij. En er is ook een hele toffe teamfoto van 1984 met een Jokie knuffel in een shirt op de voorgrond. Alsof dat hij een van de spelers van het team is. En misschien wel de parel der parels. Louis van Gaal, hurkend naast een beeld van een kabouter welk een bal vasthoudt op een voetbalveld.
Ja.
Dat slaat echt helemaal nergens op.
Ja, geweldig.
En dan weer terug naar een andere sport, waar even misschien een intermezzootje. Er is ook een ander Nederlands kampioenschap geweest. Namelijk de kano-slalom in de baan van Piranha.
Echt?
Ja, tussen 1983 en 2002 vonden die regelmatig plaats.
Wow.
En die wedstrijden waren eerst in Duitsland of de Ardennen. Want ja, in Nederland had je eigenlijk niet genoeg van die watertjes waar je serieus iets kon doen, weet je wel.
Je hebt niks daar. Nee.
Dus toen kwam iemand, toen Piranha opende, met het geniale idee om die wedstrijden gewoon daar te gaan houden. En in 1992 zijn er zelfs internationale wedstrijden geweest. Maar die hadden wel de naam de internationale Efteling Kano Slalom wedstrijden. Dus ik denk dat, dat waren in ieder geval open wedstrijden. Geen officieel.
Maar dit klinkt wel echt als iets wat ik heel graag zou willen zien. Ik zie jammer dat ze daarmee zijn gestopt.
Hier zijn nog wel video's van op YouTube. Ja, zeker. En dan misschien wel een van de highlights rondom sport en de Efteling. Want de Efteling heeft ook een heus voetbalteam. Of eigenlijk hebben ze er twee. En ik denk dat de classic toch wel is FC Sprookjesbos. En die hebben twee wedstrijden gespeeld. De eerste was in de Efteling. Vond plaats op 14 april 2004 op de speelweide. En daarbij was het de tegenstander was Ajax. En voetbalsterren als Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Victor Sikora, Jakubu en let op, Zlatan Ibrahimovic. Die namen onder leiding van Ronald Koeman het op tegen bekende spelers van FC Efteling. Zoals Wolf, Doornroosje, Roodkapje. Die stond trouwens op doel. De oma van Roodkapje was de aanvoerder. En Hans en Grietje. En de trainer was de keizer. En ze hadden ook mooie rugnummers zoals 8 baan, 7 geitjes of 1/2 maan, halve maan. Oftewel nummertje 12 in dit geval dan. En de scheidsrechter was een Rout, Hendrik. En het commentaar uitgeleverd door Hex Australia. En dat is mooi, want dat is, die werd ingesproken door Jeroen Verheij, nu een van de ontwerpers in het park. Op dat moment zat hij nog in het entertainment.
Ik zou zeker weten dat Ajax deze wedstrijd, als ze hem nu zouden spelen, zouden verliezen.
Nou, de wedstrijd, ik heb dit mooie FTP, die had een mooi verslag staan. De wedstrijd die verliep chaotisch. Want Ajax die had de moeite om hun lach in te houden. En door een roosje die viel op het veld in slaap. Dus dat was ook niet heel praktisch. Uitslag was ook onduidelijk. De Telegraaf die had het erover dat de winst van de Padoes Cup, dat Ajax die had binnengesleept. Maar mensen die aanwezig waren, die noteerden 16-0 voor de sprookjesfiguren. En de Efteling hield het erop dat de FC Sprookjesbos won met 3-2. Dus heel veel onduidelijkheid over. Er kwam revanche 2 jaar later, op 15 februari. En toen werd de wedstrijd gespeeld in het stadion van Ajax. En toen kwam Ajax met een opstelling met onder andere Stekelenburg, Sneijder, Galasek, Maduro, Rosenburg en Huntelaar. De trainer was inmiddels Danny Blind. De FC Sprookjesbos spelers die waren ongeveer gelijk, maar Fakir was nu de coach. En het was ook een spannende wedstrijd, want de Heitinga die bracht Ajax in de eerste minuut al op voorsprong. Maar daarna werd er enorm veel gescoord. Maar tot de lustingen van Ajax kwamen de sprookjesfiguren voor 2e maal als winnaar uit de bus. Eindscore was 6-7 en Griekje scoorde in de allerlaatste minuut.
Knaller. Ja, heren. Aan het einde van onze aflevering stellen wij elkaar normaal gesproken altijd de vraag. Wat maakt dit land uniek? En wat zou je doen als je 1 dag in dit land zou zijn? Maar die heb ik heb een beetje de creatieve vrijheid genomen om deze aan te passen. Ik begin wel met dezelfde. Ik wil van jullie kort en bondig eigenlijk horen wat de Efteling in jullie ogen uniek maakt.
Ik denk dat het smaakvol onderwerp die als een deken over het gros van het park ligt. Ik denk dat de Efteling echt uniek maakt.
Ja, ja.
En ik vul aan met het oog voor detail, de rijke historie en het groen.
Kijk, kort en bondig hebben jullie het te harte genomen. Oké, en wat zou je doen als je nog maar 1 attractie mag bezoeken?
Oh.
Welke zou je kiezen?
Ja, absoluut Sprookjesbos.
Ja?
Oh ja, als je die als één attractie mag kiezen. Ja, nou, ik ga dan voor een andere, ik ga voor Fata Morgana.
Welke zou je sluiten als je er 1 zou mogen sluiten?
Oh, dan ga ik voor Carnaval Festival.
Oh, dan ga ik voor het Kleuterhof.
Oh ja, ja, ja. Dat is de lelijkste speeltuin. Ja.
En dat is de laatste vraag. En als je 1 iets uit de geschiedenis van de Efteling nog zou weer mogen laten herreizen, wat zou dat dan zijn?
Ik zou gaan voor de Bob, denk ik.
Even voor onze luisteraars, wat is de Bob?
De Bob was een soort achtbaan waarbij je voertuig, waarbij je met 6 personen in zat, die eigenlijk vrij door een soort van... Ja, bobsleepbaan bewoog, zeg maar. Het zat niet vast op de rails. Je ging een soort achtbaancircuitje af waarbij je vrij in de baan lag. Heel vette ervaring.
Alright. Jij?
Ja, dan zou ik in het zomertheater op de eerste rij willen zitten bij de Efteling Sprookjeshow.
Oké, en deze is die liep van?
96, 97, zoiets.
Oké. Ja. En wat moet je daarbij voorstellen? Was gewoon een soort...
Guilty pleasure. Zo'n een grote parkshow die helemaal in teken stond van sprookjes.
Ah, heerlijk. Oh, wat een goed antwoord.
Lekker fout.
Ja. Nou, ik sluit me bij jullie aan, jongens. Wat ik de Efteling uniek vind maken is inderdaad echt het oog voor detail, de liefde voor het park zelf, zeg maar. Niks wordt er met Jantje van Leijen van afgemaakt. Overal kijken ze goed naar en dat vind ik ook echt iets wat geweldig vind. De attractie die ik zou bezoeken als ik non-stop achter elkaar erin zou mogen zitten, ja, ik ben dan toch wel zo'n sukkel die dan denk ik voor Joris en de Draak of zo gaat. Juist omdat ik never nooit in een achtbaan zo zit, zeg maar.
Dat hou je niet vol dan,
nee, dat hou ik zeker niet lang vol. En sluiten. Ja, het is niet aan mij om zoiets te zeggen over het sluiten. Waar ik nog wel even een kleine shout-out zou willen doen... is de entree, waar we het nog niet over hebben gehad. Want dat vind ik ook echt... Ja. Dan weet je gewoon al bij je binnenkomst van het land eigenlijk... waar je aan toe bent en wat je gaat meemaken.
En misschien ook een feitje voor iedereen die entree gaat doorlopen de komende tijd. Kijk er eens goed naar, want iedereen die denkt dat dat gebouw dus symmetrisch is... maar dat is helemaal niet... En het is gebaseerd dus op een soort theaterdoek. Tenminste, dat is het verhaal wat omhoog gehouden wordt aan de punten waar je onderdoor kunt lopen het park in. Maar het wordt niet helemaal recht vastgehouden. Let maar eens goed op.
Prachtig. Nou, dit was weer een hoofdstuk. Een bijzonder hoofdstuk van De Kleine Boodschap en De Grote Podcastlas. Vanuit de huiskamerstudio in Utrecht hoorde je Tim Hintsen, Paul Sprangers en mijzelf Leon Boelens. Wie de eindmontage doet? Ja, goede vraag.
Een combinatie van Paul Sprangers en Jonas van Impen, denk ik.
Ja, misschien wel. Dat wordt ook een collab, denk ik. Ook bij deze, nooit volledig. Hopelijk voor jullie ook een beetje origineel. Nou, ik ben in ieder geval geen expert. Jullie zeker wel. Ik ben wel liefhebber. Nou, jullie in ieder geval ook. Mochten we nou toch iets verkeerds gezegd hebben of iets cruciaals zijn vergeten, laat het vooral De Grote Podcastlas weten. En als je zelf nog bijzondere linkjes of feitjes hebt tussen landen, zeg maar tussen onze 2 podcasts, tussen de landen en de Efteling of iets met die achtergrond, laat het mij ook vooral weten. Wij zitten in ieder geval op Twitter en op Instagram. Jullie
ook, ja.
Allebei. Met de, volgens mij in ieder geval voorliefde bij ons voor Instagram. Kijk ook zeker ook even op onze websites. En deze week reizen wij gewoon weer verder het buitenland in. En welk land dat is, dat hoor je binnenkort.
Wij gaan zeker luisteren als jullie grootste fans.
Fijn. Heren, wat vonden jullie ervan?
Ja, leuk. Het was ooit begonnen als een gek idee, een gek gedachtenspinsel, maar het werkt toch wel, denk ik.
Ik heb stiekem weer veel nieuwe inzichten opgedaan.
Ja, wel, hoor. Zeker, ja.
Je wordt verplicht om in bepaalde kaders te denken. Ja, en dan moet je de dingen wel en niet noemen. Dus ja, fijn. Ik vond het in ieder geval heel leuk. Ik hoop de luisteraars ook. En anders dan horen we het wel van hen.
Zeker.
Dankjewel voor jouw gastvrijheid.
Ja? Altijd. Nou, adios.
Houdoe.
Houdoe.